En dan wil ik graag de gemeenteraad van maandag 27 juni 2022 voor geopend verklaren. Eerste punt van de agenda betreft notulen van vorige vergadering. Mogen die goedkeuren? Unaniem goedgekeurd. Punt 2, ook hier nemen we kennis, zoals we daar net gedaan hebben, van de jaarlijkse rapportering. En in punt 3 keuren we het kader goed. Ik neem aan dat beide punten geen probleem zijn en ook hier positief kunnen behandeld worden. Zijn we toegekomen aan punt 4, betreft de verbouwing van het Jacob Smits Museum, waar er een ontwerpopdracht verbouwing van het Jacob Smits Museum werd gegund aan Architectenassociatie Turnhout. En in het kader van deze opdracht werd een bestek opgesteld waarbij de uitgave voor de opdracht wordt geraamd op 661.014 euro, bedrag inclusief BTW. En aan de raad wordt gevraagd om en de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren. Iedereen akkoord? Ja.
Ja, gevonden. Ja, ik had nog een vraag in verband met de duurzaamheid en het bekomen uiteindelijk van een energie-neutraal patrimonium. Ik had een dossier gezien dat er bij de renovatie teruggewerkt of na de renovatie teruggewerkt gaat worden met een gasketel of een gasketel wordt geplaatst. Een vraag was eigenlijk of er ook alternatieve verwarmingsbronnen waren onderzocht. Geothermie, daar komt Koen zelfs ook nog op terug, maar ook of warmtepompen, of dat bekeken is. Zeker nu in de tijd met de hoge gasprijzen, met de visie van Vlaanderen over de toekomst verwarmen van gebouwen. Ons eigen klimaatplan had dat volgens mij toch een interessante piste geweest om te onderzoeken.
Burgemeester.
Het dienstpatrimonium heeft inderdaad een afwegingskader. Hè. Dat zijn al de gebouwprojecten die dat er komen om steeds die afweging te maken. Uiteraard ook vanuit die duurzaamheidsbril op te zetten. Dat is ook in deze gebeurd. Uiteraard heel wat inspanningen. Je ziet de daken gaan deftig geïsoleerd worden. Het nieuwe glas, een tochtsas. Dus het gebouw gaat al veel duurzamer worden. Maar in deze was het absoluut nog wel de keuze van patrimonium om nog niet om te schakelen, omdat het nog vele andere dingen met zich meebrengt. Maar ze hebben daar wel een fasering. Ja, bij nieuwbouwprojecten uiteraard per definitie gaat men dat zo doen. Men heeft daar eigenlijk wel een duidelijke nota over ontwikkeld, ook intern, ook met alle medewerkers van de dienst. En in deze is dus inderdaad ook wel afgewogen, maar toch beslist om daar nu nog niet op in te stappen, vooral omwille van ook een aantal technische redenen. Bij nieuwbouwprojecten uiteraard per definitie zo. Ik denk bij het oud gemeentehuis is men er ook in geslaagd om dat te doen, dus we pakken het zeker steeds mee. Maar ik denk bijvoorbeeld dat bij de BKO van de Rouw en het sluis dat men daar ook nog naar gas, maar naar de toekomst toe zal natuurlijk dat punt van verschuiving dichter en dichterbij komen, bij nieuwbouw zeker en bij renovatie nog niet altijd. Maar de bouw gaat wel op vele maten veel energetischer zijn dan tevoren, dus er worden wel vele stappen vooruit gezet.
Oké.
Okay. Ja, oké. Okay. Ja, die technische uitleg of het technisch hier zit er dan wel niet bij natuurlijk, dus dat kunnen we niet weten. Het is in mijn ogen dan nog wel altijd een gemiste kans om ook niet naar een hybride systeem te gaan en dan zeggen later gaan we dat toch doen. We gaan uiteindelijk toch een investering doen van 600.000 euro of zoiets, ik weet niet wat het is. Dat is nog een jammer. Dat we dan op gas blijven.
Oké, nog vragen? Hans?
Ja, als we het hebben over organisatiebeheersing en dan denken we denk ik ook onrechtstreeks aan verbetering van onze organisatie. En een goede begeleiding ook van ons kader. En dan is mijn vraag ook, hoe evolueert onze gemeente naar de evaluatie van de decretale graden? Ik weet dat andere gemeenten en steden daar ondertussen een evaluatieprocedure voor opgezet hebben, waar ook die mensen zeer intensief geëvalueerd worden. Nu, dat hoeft geen negatieve bijklank te hebben. Ik wil hier zeker niemand viseren. Maar ja, we stellen vast dat er ook nieuwe mensen zijn in onze organisatie. En een evaluatie, ik denk dat dat ook heel nuttig kan zijn in het bijsturen. En dat mensen soms ook wel eens behoefte hebben aan dat klankbord. Hoe is dat momenteel al operatief of wordt daarover nagedacht? Ik heb daar inderdaad ook wel hier iets ernet over gehoord. Van,
Ja, ik denk dat we de punten een beetje door elkaar aan het gooien zijn. We zaten bij Jacob Smits. Dit is misschien nog eerder het vorige. Maar ik laat het aan de burgemeester om.
Genomen worden.
Ja, oké, goed, ja. Mogen we Jacob Smits afsluiten dan? Zijn alle fracties akkoord om punt 4 goedkeuren? Unaniem goedgekeurd, dank u. Punt 5, de Fietselstrade, waarbij de provincie Antwerpen de Fietselstrade aanlegt. De realisatie draait op volle toeren. Ondertussen zijn de werken op het grondgebied tussen Mol en Balen ook van start gegaan. Meer bepaald tussen de Rozenberg en Schoordorp in Balen. De provincie neemt de signalisatie voor haar rekening en vraagt daarom toelating om deze te mogen plaatsen op Mols grondgebied ter hoogte van de Rozenberg. En u kan op uw agenda terugvinden over welke verkeersborden het gaat. Iedereen akkoord? Koen?
Ja, voorzitter, merci. We gaan hier niet tegenstemmen of zo om de voortgang van zaken niet tegen te gaan natuurlijk. Maar het is een beetje vreemd, vinden we wel, dat er zo één klein snippertje uitgehaald wordt uit het hele Fietselstradenplan van de provincie, waar dan één bord geplaatst wordt. En ik denk dat er nog veel vragen over die fietselstraden leven. En niet alleen bij ons, ook bij de mensen. Hoe gaan bijvoorbeeld de mensen van het einde van de fietselstraden in Millegem tot aan het Charles Coolspad geraken? Op welke manier gaat dat gebeuren? Moeten daar geen verkeersborden voorzien worden? Bovendien is voor dit kruispunt, waar nu dat verkeersbord gaat geplaatst worden, een aantal maanden een voorstelling geweest op de commissieruimte over mogelijke aanpassing van dat kruispunt met eventueel inrichting van Leenhofstraat, met eventueel conflictvrije verkeerslichten. Dus het komt een beetje als een tang op een verge over om hier nu ineens een verkeersbord en een verlaagde fietspad, voetpad te gaan creëren, terwijl we nog niet weten of er effectief daar een verandering komt van dat kruispunt, of dat inderdaad verbeterd wordt. Waarom die beslissing om één klein fragmentje van de fietselstraden nu aan te pakken met een verkeersbord?
Schepen, Verbeke. Het is op aanvraag van de provincie. Hè? Deze verkeersbord is de provincie die dat aanvraagt. En wij moeten dat goedkeuren. Dus het is niet op initiatief van de gemeente zelf. Dat is volledig. De hele fietselstraden is een provinciaal initiatief. Hè? Ik weet dat inderdaad de aansluiting, hè, dat stuk Rozenberg, om dan naar Charles Coolspad. Er is inderdaad een voorstelling geweest van AWV om dat licht gestuurd te maken. Ik heb vandaag nog met AWV rond tafel gezeten en daar nog eens op aangedrongen om daar snel werk van te maken. Maar AWV is AWV, dus ik wil wel zien. Hè, want uiteindelijk de grootste knoop zal daarin zijn dat we dan de Leenhofstraat in richtingstraat moeten maken. Dus ik denk dat na communicatie dat... Dan moeten we goed bekijken hoe dat we dat gaan doen. Er zijn nog geen beslissingen genomen of dat we dat definitief gaan doen. Want ik denk dat we daar ook participatief moeten gaan mee aan de slag gaan. Hè. Maar dat is inderdaad een moeilijk punt. En ik denk als AWV het kruispunt zou gaan aanpakken, licht gestuurd, dan moeten wij ook die kans grijpen om daar ook die aansluiting naar die fietsostraden, om dat op een correcte manier te laten lopen. Maar dat is toch wel een spijtig iets, vind ik, in heel dat fietsostradenverhaal, is dat zij tot aan de centrumgrenzen de fietsostrades leggen en dan moeten de gemeenten dan vandaar maar een plan trekken. Hè. Dus ook aan de andere kant is het niet zo evident om te gaan aansluiten. Hè. Dus dan heb je de Spoorwegstraat, Kardijnstraat, zo kunnen dan ook eventueel naar de Hangaarstraat. Hangaarstraat staat ook in de planning om daar ook met gescheiden fietspaden te gaan werken. Maar ja, dat vraagt allemaal tijd. Dus we zijn ons daarvan bewust dat dat een heikel kruispunt is.
Oké, Koen?
Ik begrijp, dat is natuurlijk, de gemeente Mol heeft daar een rol in, maar een beperkte rol. En inderdaad, de provincie en de AWV hebben daar hun zeggen, maar uiteindelijk is het wel hemeltergend dat dat niet op een gecoördineerde manier kan gaan. Dat is een moeilijk woord.
Dat is een oud zeer. En het is erom dat ik vandaag nog aangedrongen heb bij AWV om daar snel werk van te maken. Dat echt nodig is.
En is er dan bijvoorbeeld geen mogelijkheid tot overleg met de provincie? Want als dit nu beslist wordt en dat verkeersbord wordt geplaatst en die stoep wordt verlaagd, is er dan geen mogelijkheid om de provincie erop aan te spreken van hoe gaan we dat dan bij de rest van de fietsenstralen doen? Want
mijn ervaring, bijvoorbeeld het stuk Ezaard, is dat die allemaal naar elkaar wijzen. AWV wijst naar de provincie wijst naar de fietsbond wijst terug naar AWV, dus je blijft daar toertjes in draaien. En ik denk dat we daar zelf initiatief in gaan moeten nemen, dus dat we niet moeten afwachten. Het kruispunt zelf van Rozenberg, dat moet via AWV gaan, dat kunnen we zelf niet doen, maar die aansluiting denk ik dat we zelf moeten gaan in handen nemen. Ik denk dat dat de snelste weg zal zijn om daar iets goed van te maken. Ja, dan, maar er zijn nog geen plannen voor.
Dan lijkt het mij toch dat misschien de gemeente Mol daar een voortrekkersrol in mag spelen. Hè? Als er met veel poa in de media verschijnt dat de fietsenstrade in volle opbouw is en ook Mol richting Balen, komt allemaal in orde. Maar er komt eigenlijk juist niks in orde. Hè. Tussen Geel en Balen komt er bijna niks in orde. Ik zou mijn kind niet durven sturen over de fietsenstraden. Ten eerste, je weet niet waar ze ligt. En ten tweede, het is op 4, 5 verschillende punten levensgevaarlijk.
Goed, maar ik denk dat er geantwoord is op de vraag. Zijn er nog andere vragen? Zijn alle fracties akkoord met de goedkeuring van punt 5? Unaniem goedgekeurd. Dank u. Punt 6. Parking redt daar het plaatsen van zoneborden. De parking is er aangelegd, voorzien van afgebakende parkeervakken. Om aan te duiden dat dit een parking voor personenwagens en motorfietsen is, wordt voorgesteld aan de inrit zoneborden te plaatsen. En de maatregel wordt gesignaleerd, zoals vermeld op uw agenda. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 7 betreft Toemathoek aanleg van een oversteekplaats. Vorig jaar starten we met het aanbrengen van speciale zebrapaden in de schoolomgevingen. Deze in het oog springende zebrapaden verhogen de zichtbaarheid van de oversteekplaatsen aan de scholen en verbeteren de verkeersveiligheid. Het is een actie binnen de beleidsambitie om structureel de verkeersveiligheid aan de scholen te verbeteren. De reeds bestaande zebrapaden worden door een externe firma in kunststof opvallend gemarkeerd. De witte lijnen steken fel af tegen een felgroene ondergrond. En het zebrapad wordt aan beide kanten geflankeerd door afbeeldingen van een zebra of de tekst graag traag. Voor de schoolomgeving Klimop in Ginderbuiten wordt er voorgesteld om een nieuw zebrapad aan te leggen in Toemathoek, ter hoogte van de Scheppelijke Straat. Hier werd enkele jaren terug een nieuwe schooltoegang georganiseerd en de aanleg van de nieuwe oversteekplaats zorgt niet alleen voor een beveiliging van de oversteekbewegingen, maar geeft ook een duidelijk signaal aan de automobilist dat hij hier voetgangers kan verwachten en zich in een schoolomgeving bevindt. De locatie is bepaald in nauw overleg met de school en het dorpsteam van Ginderbuiten. Er is ook een gunstig advies van de dienst mobiliteit en goedkeuring van de raad wordt gevraagd. Is iedereen akkoord? Sorry. Landers.
Het scherm is weg, maar dan toch nog nooit.
Ja.
ik had eigenlijk... Het is natuurlijk een goede zaak en een initiatief ondersteunen me natuurlijk. Enigste bemerking dat wij nog hadden was... er zijn vorig jaar al een aantal geplaatst. Is er ook een evaluatie geweest bij die scholen waar dat vorig jaar geplaatst is? Zijn bevindingen opgevraagd bij de leerkrachten, de directie, de leerlingen, bij de ouders?
Schepen, Verbeke.
We zijn oorspronkelijk begonnen met 4 scholen. Hè? Dus we hebben de eerste sessie hebben wij 4 scholen van zebrapaden voorzien. En toen kon het niet snel genoeg gaan voor al die andere scholen. Dus we krijgen daar eigenlijk uitsluitend positieve reacties op. We hebben nu iemand nieuw op de dienst die zich nu echt gaat toeleggen op die screening van de schoolomgevingen. We hebben dat in ons meerjarenplanning, dus dat is deze week effectief opgestart. Want dat is zowel door COVID als door personeelsproblemen wat op de lange baan. Maar dat is nu effectief opgestart, dus dat is een stuk dat daar zeker in meegenomen wordt. Maar tot hiertoe hebben wij er alleen maar positieve reacties op gehad. En Ja. Zijn er eigenlijk scholen die er nog extra willen? Maar,
ja,
oké. Anders? Nog vragen, Paul?
Ja, inderdaad. Het is een goede zaak dat daar een zebrapad komt, want het is al enkele jaren dat daar een nieuwe schooltoegang is gemaakt. Nu, er staat in het dossier dat er een positief advies is van de verkeersdienst. Dan vind ik dat heel jammer dat dat niet als bijlage wordt opgenomen. En dat is niet enkel in dit dossier zo, in het volgende dossier is dat ook. Ik vind dat jammer. Het is volgens mij een kleintje om dat te voorzien, om ook de argumentatie van de verkeersdienst te kunnen lezen in deze.
Goed, boodschap wordt overgebracht. Kunnen alle fracties akkoord gaan met de goedkeuring van dit punt? Unaniem goedgekeurd, dank u. Punt 8 betreft de wandelweg. Aanpassen van de voorrangsregeling van het kruispunt ter hoogte van wandelweg Laar en de achterliggende parking doet zich momenteel volgende verkeerssituatie voor. Autoverkeer vanuit Laar richting parking en andersom heeft voorrang ten aanzien van de wandelweg. Logischer zou zijn om hier de zwakke weggebruikers van de wandelweg voorrang te geven om hun fiets en wandelcomfort te verhogen. Op deze manier wordt de wandelweg voor de gebruikers beter leesbaar en dienen deze enkel voorrang te verlenen ter hoogte van de dwarsliggende of van de dwarsende straten. Deze maatregel wordt dan ter hoogte van het kruispunt gesignaleerd op de wijze zoals u dat vindt op uw agenda. Ook hier is er een gunstig advies en de vraag wordt aan de raad gesteld om dit goed te keuren. Iedereen akkoord? Thomas?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, op zich is het goed dat je voorrang hebt als fietser of als zwakke weggebruiker. Dus aan dat principe daar kan ik zeker in volgen. Ik heb bij dit punt 2 vragen. Ja, je zegt het zelf, hè, op dat punt zou dan de fietser en voetganger voorrang hebben. Maar inderdaad op de andere punten niet. Hè. Dus mijn vraag, creëer je dan geen verwarrende situatie? Nu worden daar 2 stopborden geplaatst die daar zichtbaar zijn voor de automobilist. Maar hoe ga je dat goed kenbaar maken, ook aan de fietsers? Hè? Ik denk dat het dus misschien niet dat je altijd voor hebt, maar consequenties daarin toch belangrijk. Hè? Als je dan aan de Hofstraat komt, hè, dan moet je zelf weer voorrang geven. Is er over nagedacht om heel de wandelweg misschien dan door te trekken en overal voorrang te geven? Dat is 1 punt. 2e punt is die parking zelf. Hè? Die ligt daar in groene zone al heel lang. Ik weet dat daar altijd de bedoeling is om die op termijn weg te krijgen. Moeten we dat nu zien als een bestendiging van die parking? Want ja, dat gaat toch over de groene gordel langs de neten, waar in het verleden toch ook al stukken zijn opgekocht om die te bestendigen. Moet die parking daar blijven liggen? Of hoe zien we dat?
Schepenverbeek.
Beginnen met het laatste, dat is zeker geen signaal om dat te gaan bestendigen, maar dat is wel om op een eenvoudige manier een mogelijk gevaarlijke situatie recht te trekken, die daar ontstaan is. Dus ik denk,
en zijn er dan al veel ongelukken gebeurd?
Ik weet, maar het is vastgesteld dat dat toch eigenlijk niet logisch was, hè, dat die parking, of het oversteken, de beweging voor de parking, dat voorrang had. Hè. Dus als mensen die dat opgemerkt hebben, we zijn daar direct mee aan de slag gegaan.
En de argument van consequentie, want ik kan me goed voorstellen, daar heb je dan voorrang en dan op de andere stukken niet.
Ja, de straat, hè, dat is toch wel een heel andere situatie. Dit gaat over de toerit naar een parking. Hè. Dat is toch wel iets heel anders dan de Hofstraat, waar dat je toch uit 2 richtingen verkeer gaat hebben, die daar dan toch wel net iets sneller rijden dan mensen die op een weg naar een parking aan het zoeken zijn. Ik denk dat die situatie, als we daar voorrang voor de fietsers gaan creëren, ik wil daar wel over nadenken, maar mij lijkt dat toch eerder gevaarlijk
Voor mij is het gewoon niet consequent. Allee, ik denk dat maar als je kinderen langs daar sturen, je leert voorrang van rechts, hè, ofwel leren voorrang ofwel niet, daar dan wel, daar dan niet. Allee, dat lijkt mij.
Qua beeld is het toch heel anders, hè, Thomas. Als je vanuit de wandelweg op de Hofstraat aankomt, dat is toch wel een heel ander beeld dat je daar hebt dan hier. Hier ziet het bijna niet. Als je het niet weet, zie je niet dat daar een toegang is naar een parking. Hè. Ik vind visueel is dat een heel ander gegeven. Dus en ik denk dat we er toch moeten op waken dat dus ook dat nog veilig kan gebeuren. Wil dat zeggen dat wij daar niet voor open staan om daarover na te denken, om daar echt ook een goede fietsverbinding van te maken die voorrang heeft? wil daar zeker over nadenken, maar dat staat nog niet concreet in gepland.
Oké, Thomas. Hans heeft nog een vraag.
Ja, ik denk dat in navolging van de opmerking van Paul van Hoofd bij het vorige punt ontbreekt hier eigenlijk ook een duidelijk advies van dienstmobiliteit. Daar zit een foto bij met de plaats waar dat die borden gezet worden, maar eigenlijk, ik denk dat het discussiepunt dat Thomas net aanhaalt, terecht vragen oproept. En dat zijn zaken die je eigenlijk technisch met een goed advies wel op voorhand kunt ondervangen. Ik denk dat we dat hier missen, nu op dit moment, om over dit punt een gefundeerde beslissing te nemen. Dus ik sluit mij aan ook bij Thomas dat er op zijn minst grondig moet over nagedacht worden over 1. Het voorbestaan van die parking, want daar was in het verleden al heel wat discussie over. En 2. Over die voorrangsregeling en of dat je daar geen doorbreking maakt, een stuk van de gewoonte. En dat uiteindelijk het voor de weggebruiker daar alleen maar moeilijker wordt. Dus ik denk dat we eigenlijk dit punt, dat we dat beter uitstellen en dat we daar dan beter gefundeerd met nodige technische adviezen over kunnen discussiëren.
Goed, Hans, maar ik denk dat we vandaag over 1 heel afgeleid punt stemmen, waar ook een heel duidelijk advies over is. Dus ik stel voor dat we over dat punt stemmen en de rest van de discussie komt terug. Hè. Er zijn een aantal zaken die nu bijkomend worden gevraagd, die moeten onderzocht worden. Een dienst kan die onderzoeken en dat kan later hier terugkomen. Maar hier gaat het over 1 heel concrete vraag, waar denk ik, als ik begrijp uit de discussie, ook niemand echt tegen is. Dus ik stel voor dat we daarover stemmen. Wie is akkoord?
Ja.
Ja, we zijn toegekomen aan punt 9. Beëindiging erfpacht met CAW Limburg, waar inderdaad op vraag van de betrokken vereniging wordt verzocht om in onderling overleg de bestaande erfpacht vroegtijdig te beëindigen. Goedkeuring van de raad wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 10 betreft zaak van de wegen. In verband met de aanvraag tot een omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 gekoppelde woningen en 2 carports in de Ginderbuiten, 269. Er wordt een strook grond van 60 vierkante meter is nodig om ingelijfd te worden in het openbaar domein. Grondafstand gebeurt gratis en de betrokken notariële akte zal ter goedkeuring nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Tijdens het openbaar onderzoek zijn er 2 bezwaarschriften ingediend. Kan de raad akkoord gaan met de goedkeuring van dit punt? Koen?
Ja, voorzitter, we gaan alles hier onthouden. Als je zo'n dossier als raadslid wilt goed begrijpen, dan heb je een aantal mogelijkheden. Je kunt ter plaatse gaan, de situatie bekijken. Je kunt de plans bekijken. Je kunt bij de mensen die daar in de buurt wonen uw licht gaan opsteken. Die hebben meestal zicht ook op die dingen. En je kunt u beroepen op de expertise van de gemeentelijke diensten. Nu in deze dossier is dat een beetje moeilijk natuurlijk. Er zijn een aantal bezwaren ingediend. En als je die bezwaren leest en als je ter plaatse gaat kijken, dan denk je van die mensen hebben daar wel een punt. Dus wij kunnen dat niet goedkeuren. De moeilijkheid is natuurlijk dat waarschijnlijk de gemeente, dat mag ik hopen, dat bezwaar weerlegd heeft en die mensen geantwoord heeft over waarom dat de bezwaar niet weerhouden wordt. Maar dat kunnen wij in het dossier niet lezen. We kunnen ook in het dossier geen enkel advies lezen. Niet van dienstverkeer. Ze zitten er niet in. Dus we kunnen ons niet beroepen op de expertise van de gemeentelijke diensten. Dus kunnen wij niet anders dan ons onthouden.
Schepen?
Ja, het gaat hier ook over de zaak van de wegen. Hè. De beoordeling van de bezwaarschriften die gebeurt in de omgevingsvergunning. Dat moet nog gebeuren. Dit gaat over de zaak van de wegen. Gewoon een stuk dat bijkomt in openbaar domein op basis van de plannen, van de inplantingsplannen die gemaakt zijn. Dus die bezwaarschriften zullen door de dienst nog behandeld worden en dat zal dan voorgelegd worden aan het schepencollege. En ik weet daar nog niet de finaliteit van. Dus, en mensen zullen een antwoord krijgen, dat wordt in de omgevingsvergunning beantwoord, maar dat is nu nog niet aan de orde. Dit is een onderdeel van de hele procedure. de zaak van de wegen maakt deel uit van de omgevingsvergunning die nog moet volgen.
Maar ook om als raadslid te kunnen beslissen over de zaak van de wegen, heb je de volledige informatie nodig. En ik zie een aantal punten verder, dat er wel een aantal adviezen in het dossier zitten, hè, die we dan kunnen lezen. Ik zie dat bij deze dossier niet, dus dat maakt het moeilijk. Ja. Ik zie dat je heel geïrriteerd wordt, André. Met het vorige punt ook al door die onthoudingen. Maar het kan natuurlijk gebeuren dat mensen niet altijd eens zijn met u. Hè.
Ja, maar dit is puur een technisch gegeven. Hè? Dus,
wat is het?
Dit is een technisch gegeven dat al verschillende keren toegelicht geweest is op de gemeenteraad. De zaak van de wegen maakt deel uit van uw totaal omgevingsaanvraag. En als je dit niet behandelt op een gemeenteraad, dan is die omgevingsvergunning sowieso ongeldig. Dus dit moet sowieso passeren. Wat uiteindelijk ook de beslissing zal zijn van de diensten. Hè? Dus dat
maar
staat er los van. Hè?
Dan blijft het nog inconsequent dat in het ene dossier wel de adviezen zitten van gemeentelijke diensten en in het andere niet. En als je dan een beslissing wilt nemen als raadslid of als oppositiepartij, dan is dat wel heel moeilijk als je niet alle informatie hebt.
Allee.
Goed. Hans nog?
Ja,
en dan Paul nog? Allee,
ik wil toch nog eens wijzen, want daarstreks heb ik dat ook gezegd. U zegt, ja, dat is wel duidelijk, hier is een advies. Ja, dat advies is er eigenlijk niet, hè, in het vorig punt. En ik denk dat Koen daar ook een stuk op verder borduurt. Allee, dat is toch wel een vaststelling, een beetje een rode draad in een aantal dossiers. Zeker op vlak van mobiliteit, als er moet gediscussieerd worden, dan moet daar toch technisch betere onderbouwde adviezen bijzitten. Dat is niet de eerste keer dat we dat zeggen. Dat is niet de eerste keer, schepen. We hebben dat ondertussen al een aantal keer aangekaart. Bij het invoeren van een snelheidsbeperking op de Molderdijk, een van de belangrijkste invalswegen van Mol. Geen advies van de stelmobiliteit. We hebben dat toen ook gezegd. Nu weer een aantal. Allee, dat is toch iets wat aandacht vraagt. En ik denk dat dat terecht de vraag is van de collega's ook.
Schepen?
Ja, ik denk dat wij anders denken over verkeersveiligheid dan jullie. Ik denk dat dat ook al duidelijk geworden is in een aantal vroegere agendapunten. Ik haal er daar onder andere een aan van de Molderdijk. Dus ik neem het mee.
Paul van Hoofd vraagt nog het woord.
Ja, puur inhoudelijk. Hè. Frans Veld is een sluipweg, een drukke sluipweg. En er zit ene gevaarlijke bocht in. Ja, dat denk ik iedereen in Mol kent. En op die plaats worden vier parkeerplaatsen, carport en parkeerplaatsen voorzien. Dus ik begrijp absoluut de bezorgdheid van de bezwaarindieners om die locatie dat te gaan voorzien. Dus ook voor ons zal het een onthouding worden.
Goed, zijn alle vragen gesteld?
Als ik nog
Goed, nog?
Ik vind het een beetje beledigend als de schepen zegt van blijkbaar hebben jullie een ander idee over verkeersveiligheid dan wij. Wij kunnen hier in dit geval zelfs niet oordelen over de verkeersveiligheid. Er zit geen advies in van de verkeersdienst. Wij kunnen er niet over oordelen.
Goed, maar als er de verschillende meningen zijn...
Is het waar of niet? Is het constant nee te schudden, maar is het waar of niet?
Het gaat hier over een stuk dat ingelijfd moet worden in openbaar domein. Daar gaat het over. Gewoon de afbakeningsplan die zegt van dit stuk... volgens de rooilijnplannen moet eigenlijk naar openbaar domein. Daar gaat het over. Het gaat niet over verkeersveiligheid.
En als
daar gaat het niet over. Ik weet niet wat je in dat dossier leest, maar daar gaat het niet over.
Als dit dossier gerealiseerd wordt, dan gaat het wel over verkeersveiligheid. Want dan verandert er van alles wat het verkeer betreft.
Goed, ik stel voor dat we stemmen. Wie is akkoord? Ja. Ik begrijp dat voor volgend punt Schepen Verbeke even de vergadering verlaat. Het heeft niks met vorige punt te maken. Maar om alle procedureproblemen te vermijden. Punt 11. Ook een zaak van de wegen. Dus op 4 februari van dit jaar heeft mevrouw Keulemans een aanvraag van een omgevingsvergunning ingediend voor het slopen van een bestaande woning, garage en stal, het verbouwen en uitbreiden van 2 eensgezinswoningen, het bouwen van 6 eensgezinswoningen, het bouwen van carpoort en bergingen. Aanvraag is ontvankelijk verklaard, heeft betrekking op percelen gelegen in de Hoekstraat, Nachtegaalstraat, met de vermelde nummers. En ook hier moeten 2 stukken grond met een oppervlakte van 82 centiaar, enerzijds en anderzijds 1 aar en 68 centiaar, worden ingelijfd in het openbaar domein om de rooilijn te kunnen realiseren. Ook hier gebeurt de grondafstand gratis en zal de betrokken notariële akte later worden voorgericht aan de gemeenteraad. Aan de raad van deze avond wordt gevraagd om de zaak van de wegen goed te keuren. Zijn er hier vragen over? Is de raad akkoord? Met uitzondering dan van Schepen Verbeke. Iedereen akkoord? Goedgekeurd? U mag terugkomen. Dank u. We blijven bij de zaak van de wegen in punt 12. Aanvraag tot het verkabelen van percelen in 28 kavels, waarbij 20 kavels bestemd zijn voor open bebouwing. En 8 kavels voor half open bebouwing, en waarbij een nieuwe wegen is aangelegd. Wordt, die aanvraag werd ingediend einde vorig jaar. U vindt de verschillende gegevens van de aanvraag en van de percelen omgeving Sint-Theresiastraat vermeld op de agenda. Ook hier zijn er bezwaarschriften ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Er werden 3 bezwaarschriften of petitielijsten ingediend. Ook hier moet een strook grond met een oppervlakte van 51 aar en 68 centiaar worden afgestaan om de rooilijn te kunnen realiseren. U vindt verschillende adviezen vermeld die u ook in het dossier hebt kunnen terugvinden. En aan de raad wordt gevraagd om ook hier de zaak van de wegen goed te keuren. Iedereen akkoord? Koen?
Wij gaan hier tegenstemmen. Om een aantal redenen. Onder andere de hele verkaveling in de Sint-Theresiastraat. Dat hele gebied behoort tot de Groene Vinger, die door jullie al meermaals ingeroepen is als zeer belangrijk voor verschillende redenen, waar dus vrijwaring moet zijn van bebouwing. Dus het zou wel heel vreemd zijn als we dat hier wel gaan toelaten. Er moet bovendien meer dan 5000 meter ontbost worden. Er zijn ook een aantal negatieve adviezen binnen de gemeente. Daar zal toch ook rekening mee gehouden worden, neem ik aan. En als laatste, en ik weet dat een mantra is die steeds terugkomt, maar zolang als we geen plan ruimte hebben en geen woonbehoefte onderzoek, lijkt het ons niet opportun om grote verkavelingen nog goed te keuren. Het is een beetje vergelijkbaar met een aantal verkavelingen die in het verleden op programma gestaan hebben en die ook omwille van die Groene Vinger en het verdwijnen van groen afgekeurd zijn. Dus ik veronderstel dat in dit dossier hetzelfde kan gebeuren.
Goed, zijn er nog vragen over dit punt? Paul van Hoofd nog?
Ja, dus ja, wij gaan ook tegenstemmen. Hè. Dus er verdwijnt met dit dossier toch, als dit wordt uitgevoerd zoals het nu voorzien is, redelijk wat bos, dat inderdaad, Koen, rechtstreeks onderdeel is van die Groene Vinger, rechtstreeks onderdeel. Hè. Dus als je de luchtfoto erbij neemt, dan is dat zo, het is zelfs zo dat dit deel, denk ik, nog waardevoller is dan een deel van die Groene Vinger die dat over naaldbomen gaat, dat het hier toch voornamelijk over loofbossen gaat. Het is dus mij vooral te doen ook om die consequentie. Hè. Dus 2 punten verder op de agenda staat die verkaveling van de 15 kapelletjes. Negatief. Dit ligt op 400 meter daarvan af. Maakt deel uit van jezelfde Groene Vinger. Dit maakt deel uit van de Groene Vinger, waar ook de Haakstraat een onderdeel van is. Dat ligt op 300 meter van deze verkaveling. Dus ik begrijp eigenlijk ook niet waarom dat die bomen hier moeten verdwijnen. Ik denk dat we als gemeentebestuur een rechte lijn moeten houden. Dat, en als dit gerealiseerd is, wordt, en ik hoop echt van niet, dan is dat geen consequentie. Hè? Dus Die groene vinger is de voorbije jaren eigenlijk al echt als leidraad gebruikt. Ik bedoel, in de verkaveling Haagstraat, dat kost ons als gemeente heel wat centen. Is ook als leidraad gebruikt om bijvoorbeeld een aantal windmolens te weigeren. En hier wordt dan een deel van die groene vinger geamputeerd. Dus wij gaan absoluut ons absoluut ook tegenstemmen in deze aanvraag.
Zijn er nog tussenkomsten? Hoe dit als hier Hans nog?
Ja, wij gaan ons ook aansluiten bij de voorgaande sprekers. Eigenlijk missen wij hier ook een stuk een globale visie voor dat binnengebied tussen Handelsblok, Sint-Theresiastraat en Rollekes. Wij hebben ook al in onze vorige tussenkomsten gewezen op de mogelijkheden die ons gemeentebestuur ook heeft om via dat instrumentendecreet eventueel een bouwshift te organiseren, waarbij dat je een globale visie wel moet hebben over heel de gemeente. En er zijn al verschillende dossiers waar protesten geweest zijn. Hier is niet vooruitwendig, maar er is wel protest. En hier wordt dat dan niet gevolgd. Hoe kunnen we dat vermijden, dat we telkens ons laten leiden door protest of dat overroelen? Dat is door een globale visie te hebben. En daar een groot participatief project voor op te starten. En dat missen we bij de voorgaande dossiers en dat missen we ook hier. Dus om die reden gaan wij ook hier tegenstemmen.
Schepen?
U beseft hier nog geen goedkeuring voor die verkaveling. U beseft hier opnieuw een goedkeuring voor de zaak van de wegen. Koen, gezegd, dus er is geen planruimte en er is geen woonbehoeftestudie. Dat is de nagel waar je altijd blijft op kloppen. Nu, het was misschien goed geweest dat je ook in de gemeenteraadscommissie geweest was, waar dat Brut de plannen voor de komende 2 jaar uitgelegd heeft, waar dat wij gaan eindigen met een globaal plan. Want er wordt gezegd dat er geen visie is. De visie is er wel degelijk, maar die moet geconcretiseerd worden en daar zijn we volop mee bezig. Dat is heel uitvoerig uitgelegd geweest. Dus allee, ik vind het altijd spijtig dat je zegt, er is geen plan, er is geen visie, er is niet bij woonbehoeften. Er is heel uitgebreid toegelicht aan de gemeenteraad hoe dat we daarmee aan de slag gaan. En welke momenten, welke participatiemomenten, want ik hoor van zeggen, er moet participatie. Die zijn in dat hele traject van 2 jaar, er zijn 3 grote participatiemomenten waar dat vermoedelijk einde van de zomer, september, de eerste zal opgestart worden. Dus we zijn daar volop mee bezig, je mag gerust zijn. Ligt dat aan de groene vinger? Dat ligt daar in de buurt, dat grenst daaraan. Dus we gaan dat goed bekijken, hoe dat we daarmee aan de slag moeten gaan. Maar dit is nog altijd geen goedkeuring van een verkaveling. Dus ik ga daar ook het advies van de diensten op afwachten, vooraleer dat we daar ons gaan over uitspreken. Maar ik ben het niet eens dat er geen globale visie is en we zijn daar volop mee bezig met die concreet te maken.
Thomas, u zat ongeduldig te wachten.
Ja, ik die toon die hier wordt aangeslagen vandaag, dat bevalt me echt niet, meneer Verbeke. U verwijt aan een collega dat hij niet op een commissie was. U zegt, er is een visie, we zijn eraan bezig, dan is die er nog niet. Hè? En ik zou op zijn minst willen dat de vragen die wij stellen, die inhoudelijk zijn, dat die een beetje fatsoenlijk behandeld worden. Hè? Want anders kunnen wij ook naar huis gaan. Hè? Ik vind het echt triestig vandaag. Hè?
Ja, ik zal daar zelf ook even op reageren. Ik kan er ook niet op de spits drijven of zo, maar Schepen Verbeke, als dat uw antwoord is op mijn argumentatie die ik juist heb opgezond, gehad maar op de commissie moeten zijn, ik vind dat wel een ongelooflijk laag allo.
Daar gaat het niet over.
Als ik even mag uitspreken, een mens heeft wel eens iets anders aan de hand, hè. Dat kan gebeuren. Hè. Ik zal niet uitleggen wat het was, maar het zijn dingen waar ik hier niet moet opgepakt worden. En ten tweede, als ik nu van iemand geen lessen moet krijgen over ergens aanwezig zijn op een belangrijke infoavond of commissie, dan zet ik jij het, André. Van u moet ik daar geen lessen over krijgen. Ik heb trouwens op geen enkel van mijn argumenten een fatsoenlijk antwoord gekregen. Je kunt dan wel op de commissie omstandigheden een uitleg doen van 2 uur. En je kunt wel zeggen, zoals ik al 3 jaar zegt, we zijn er volop mee bezig, het een beetje geduld. Maar het is er niet. En zolang het er niet is, kunnen we er ook niks aan aftoetsen.
Ja, en voorzitter, ik vind dat je daar ook iets van mocht zeggen. Hè? Echt waar. Hè?
Ik
wil gewoon argumenteren dat er wel een globale visie is en dat we daar volop mee bezig zijn en dat dat toegelicht is.
Toon, André, die toon. Dat altijd zeggen van, en je zit hier al heel een dag met je ogen te draaien, wij zijn niet voor verkeersveiligheid omdat we een vraag stellen. Jawel, het is echt erover. Sorry, ik dat
Thomas,
echt niet kunnen. Hè?
Thomas, ja, goed, laat ons proberen een beetje aan alle kanten de rust te bewaren. En het is uw recht om te vinden... Als er onvoldoende op vragen geantwoord wordt om dat opnieuw op tafel te leggen, en dan zullen de schepen...
Ah, maar uw bos al af, dit is geantwoord, is gedaan. Punt. Volgende.
Nee.
Jawel.
Ik hoor dat jullie zeiden dat je vindt dat je onvoldoende antwoord hebt gehad. Dus ik kijk naar de schepen of dat er nog bijkomende info kan verstrekt worden. Indien niet, gaan wij stemmen. Maar ik heb een heel belangrijke verklaring wel gehoord van de schepen. Ik weet niet of dat u die gehoord hebt. Dat is dat er absoluut nog geen zekerheid is over dit dossier. Dat heb ik wel horen zeggen.
Ja, ik kan nog één ding toevoegen, dat is over de negatieve adviezen. Er is inderdaad een voorwaardelijk negatief advies van Agentschap Natuur en Bos, die dan eigenlijk op het einde zeggen dat er een aangepast compensatievoorstel is en dat het in kader van dat aangepast compensatievoorstel voor hun wel kan. Dus dat is het enigste negatieve advies dat er op deze moment nog bij zit. Allee, ja, dat zijn ook de adviezen die wij krijgen.
Goed, zijn er nog vragen? Vragen die niet beantwoord zijn? Hans?
Ik denk dat we toch wel verwachten, voorzitter, dat er op de inhoud geantwoord wordt en dat er niet op de man gespeeld wordt in deze. Denk ik dat totaal misplaatst was.
Ja, daar heb ik van Hulle geen lessen van te leren. Hè.
Goed, maar zijn er nog inhoudelijke vragen? Ik stel voor inderdaad dat we niet op de man beginnen te spelen langs geen enkele kant. Zijn er nog inhoudelijke vragen over dit dossier waarvan u vandaag een antwoord verwacht? Het gaat over de zaak van de wegen. Het gaat niet over een stedenbouwkundige vergunning. Zijn er nog vragen over de zaak van de wegen? Indien er geen vragen meer zijn, zal ik vragen om tot stemming over te gaan. Als er nog wel vragen zijn, gelieve ze te stellen, want dat recht hebt u. En dan gaan we daar verder over praten. Zijn er nog inhoudelijke vragen over de zaak van de wegen? Niemand?
Ik zou nog van alles kunnen vragen, maar...
Hoe zegt u?
Ik zou nog van alles kunnen vragen.
Maar dat is uw recht, doe het dan.
Ik heb geen antwoord gehad op mijn vragen. Op een deel van mijn vragen.
Welke vraag is volgens u niet beantwoord?
Ik ga ze ook niet herhalen, want ik heb geen zin om op die manier aangesproken te worden de schepen.
Oké. Dus geen vragen meer dan, begrijp ik. Dan stel ik voor dat we over dit punt stemmen. Wie is akkoord met dit punt? Ja. Zijn we toegekomen aan punt 13, opnieuw zaak van de wegen. U vindt de gegevens van de verkaveling in 3 loten vermeld op uw agenda. Ook hier zijn er tijdens het openbaar onderzoek bezwaarschriften ingediend. Het betreft een strook grond van 1 aar 20 centiaar die dus moet gratis afgestaan worden om te worden ingelijfd in het openbaar domein. Goedkeuring van de raad wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Dan punt 14 betreft opnieuw een zaak van de wegen, maar ditmaal een weigering. Betreft verkaveling van percelen in 13 kavels, waarvan 11 kavels bestemd zijn voor eensgezinswoning in open bebouwing en 2 kavels bestemd voor eensgezinswoning in half open bebouwing. Verkaveling werd einde vorig jaar ingediend. U vindt de details vermeld op uw agenda. En dus hier zijn er tijdens het openbaar onderzoek 162 bezwaarschriften of petitielijsten ingediend. Het betreft lot 14 van het verkavelingsplan, strook van 22,87 aar, die in het openbaar domein moet worden ingelijfd. De betrokken notariële akte zou normaliter de goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar is echter niet gunstig. De sperstrook is niet wettelijk en kan bijgevolg niet voorzien worden. En dan zijn er van verschillende diensten ook ongunstige adviezen. Ik ga ze niet allemaal voorlezen, maar u vindt ze vermeld. waar inderdaad door de verschillende diensten niet over de stedenbouwkundige aspecten, maar wel over de zaak van de wegen op zich, heel wat ongunstige opmerkingen worden gemaakt. Aan de Raad wordt voorgesteld om deze zaak van de wegen te weigeren. Kan de Raad daarmee akkoord gaan? Unaniem goedgekeurd om te weigeren, zal ik dan maar zeggen. Zijn we bij punt 15, gloeiende gehuchten, reglement van het buurtbudget. Gloeiende gehuchten is een project dat kader binnen het dorpenbeleid. Met het dorpenbeleid probeert de gemeente Mol twee doelen te bereiken. Enerzijds willen we sociale samenhang stimuleren in elk gehucht. We brengen lokale verenigingen en burgers binnen één gehucht met elkaar in contact. En anderzijds willen we een vlotte communicatie faciliteren tussen gehucht en gemeente. De samenwerking tussen burgers en bestuur versterken. De dorpencoördinator heeft een brugfunctie in deze wederzijdse communicatie. Om deze doelen te bereiken werkt de afdeling samenlevingsopbouw op twee sporen. Enerzijds organiseren we projecten binnen elk gehucht. En anderzijds, u vindt ook de voorbeelden vermeld op uw agenda. Anderzijds zetten we ook projecten op over alle gehuchten heen. Zoals de dorpskrantjes, de gemeenschapshuizen, gloeiende gehuchten. Het oorspronkelijke plan om deze legislatuur in elk gehucht aanwezig te zijn met een traject veerkrachtige dorpen is echter niet haalbaar. We zouden graag de planning voor deze intensieve trajecten aanpassen. Voor ons is het wel haalbaar om deze legislatuur met alle gehuchten meer voeling te krijgen door het duurzaam organiseren van een verbindend project zoals gloeiende gehuchten. Zo leren lokale verenigingen en dorpencoördinator elkaar kennen en bouwen we alvast aan een basis van onderling vertrouwen in aanloop naar het traject veerkrachtige dorpen. In het najaar van 2021 lanceerden we de eerste editie van Gloeiende Gehuchten. Om letterlijk en figuurlijk meer licht en warmte te brengen in de donkere wintermaanden kon elk gehucht en centrumwijk een aanvraag indienen om deel te nemen aan Gloeiende Gehuchten. Een schot in de roos, elk Mols gehucht en twee wijken van het centrum beantwoorden onze oproep. Een mooi lichtornament deed al deze locaties in december letterlijk gloeien. Daarnaast sloegen de verschillende lokale verenigingen de handen in elkaar om ook figuurlijk voor warmte te zorgen met een gezellige, verbindende activiteit waarop de hele buurt welkom was. De gemeente Mol voorzag in 2021 een buurtbudget om de organisatie mogelijk te maken. En er wordt dus aan de Raad gevraagd om het reglement van het buurtbudget goed te keuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Ze hebben bij punt 16 betreft de stedenband Santo Tomas, waarbij in het kader van het federale programma een nieuw meerjarenprogramma voor 22 tot 26 start. Voor dit programma kreeg onze gemeente een totaalsubsidie van €285.806 toegewezen om in schijven door te storten aan het beherend comité van VZW Molse Vrienden van Santo Tomas. De specifieke doelstelling van het programma in Santo Tomas is als volgt geformuleerd. Het sterke lokale bestuur ontwikkelt en implementeert een inclusief beleid om de lokale economie te versterken met focus op duurzame voedselzekerheid. Deze doelstelling trachten we samen met de partners op 5 jaar tijd te behalen binnen 4 resultaatsgebieden en concreet via 12 types activiteiten. In Nicaragua richten wij ons op de sector van de lokale economie met speciale aandacht voor voedselzekerheid en agro-ecologie. Vanuit het gedachtegoed van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen werken we aan dezelfde thematiek in Mol. Dit onder andere via ons engagement als Fairtrade gemeente en het lopende project Mooi Mol op je bord. Hiervoor moet een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de beide partnergemeenten en VVSG ondertekend worden. Op 9 november 2020 gaf de gemeenteraad reeds haar goedkeuring om in te stappen in het formuleringsproces voor een nieuw federaal programma, gebaseerd op het positief advies van het NICA-comité, het comité Paradesarrollo Communal en het gemeentebestuur van Santo Tomas. Op 16 juni gaf het college het akkoord om de vraag vanavond aan de gemeenteraad voor te leggen. En aan de Raad wordt dus gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 17 betreft de personeelsformatie, waarbij u kennis neemt van het feit dat al 3 selectieprocedures voor afdelingshoofdomgeving werden geprobeerd, maar echter niet succesvol waren. Geen enkele kandidaat slaagde voor de selectieproeven. De lat van de selectieproeven ligt echter niet te hoog. Vooral op het vlak van aansturen van medewerkers is een leidinggevende hier noodzakelijk. En in vele omliggende gemeentes is de functie ingeschaald op het niveau A4A, A4B. Om andere kandidaten te kunnen aantrekken en meer marktconform te zijn, wordt voorgesteld om deze functie in de toekomst op het vermelde niveau open te verklaren. En om dit mogelijk te maken is er een aanpassing van de personeelsformatie nodig. Er is een protocol van akkoord afgeleverd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. En dan gaan we een aantal punten met betrekking tot het onderwijs behandelen. Punt 18 betreft de herberekening van de kleuters voor alles kids. Een schooltje van de hei voor de instap lestijden. Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Unaniem goedgekeurd. Punt 19 betreft en ook de volgende punten betreft telkens de aanpassing van het schoolreglement, die dus in gevolge gewijzigde regelgeving moet aangepast worden. U vindt de verschillende adviezen die door de schoolraden zijn gegeven ook vermeld op uw agenda. In punt 19 doen we dat voor de gemeentelijke basisscholen. Iedereen akkoord? Punt 20 doen we dat voor Gibo Galbergen. Ook unaniem goedgekeurd. En in punt 21 doen we dat voor Saigo Sternbos. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Voilà, daarmee zijn we toegekomen aan de punten die door verschillende raadsleden aan de agenda werden toegevoegd. We starten met de memo. Fractie Koen van Gompel, het eerste woord is voor u. U hebt een vraag over autodelen.
Ja, over autodelen. Ik heb diezelfde vraag gesteld ook op de gemeenteraad van 21 oktober 2019, waar ik aanwezig was. Ik ben trouwens al 15 jaar en een half op elke gemeenteraad aanwezig. Autodelen, het is een principe dat algemeen bekend is, denk ik. Er wordt een auto voorzien. Mensen die weinig auto gebruiken, kunnen van die een auto dan gebruik maken. Met een kleine vergoeding. Het vermindert de uitstoot. Het is een principe dat zijn deugdelijkheid al wel bewezen heeft. Ondertussen zijn heel veel Er zijn heel veel gemeenten en steden rondom ons ook bezig met dat systeem. Mijn vraag is dus simpel, is MOL, zoals ze dat ook hebben staan in hun meerjarenplan, van plan om dat systeem nog door te voeren?
Schepen, Verbeke.
Ja, we zijn van plan dat door te voeren en dat is gebeurd op 3 niveaus. Eerst en vooral hebben we de vervoersregioraad, want het is uiteindelijk in een breder geheel dat we het moeten gaan zien. Zeker omdat er geoordeeld is vanuit Vlaanderen dat dus al die deelwagensystemen, en dat geldt niet alleen voor deelwagens, maar ook voor deelfietsen, dat dat geglobaliseerd moet worden, dat dat moet passen in het globale vervoersregioplan en dan vooral in het context van vervoer op maat. Dus vanuit de vervoersregioraad, die nu zijn synthesenota aan het afwerken is, wordt er eigenlijk een globale offerte aangevraagd. Vooral dan om die deelwagensystemen te gaan incorporeren in de MOBI-punten. MOL wordt aan het station een regionaal MOBI-punt. En daar zouden elektrische deelwagens in moeten voorzien worden. Maar dat is vanuit de vervoersregioraad. Dus daar gaan we moeten afwachten, ook voor die deelfietsen. Want we hebben in MOL Bluebike. Maar het is niet gezegd dat vanuit de vervoersregioraad voor al die MOBI-punten, eigenlijk voor de hele 28 gemeenten van de vervoersregioraad van de Kempen, dat Bluebike zal zijn die uiteindelijk daar dan zal mogen de deelfietsen gaan organiseren. Dus dat is punt 1. Ten tweede hebben wij met IOK, IOK trekt dat zich ook een stuk naar zich toe, hebben wij vorig jaar in februari een principiële deelname goedgekeurd op Schepencollege, om met IOK een raamcontract te gaan opstellen. Dat is dan op februari van dit jaar hebben we gezegd, we gaan daar verschillende modules in. En we hebben een aantal modules daar uitgekozen. Ik kan ze misschien even geven, dus dat wij particulier autodelen met de TPGV-wagen willen stimuleren. Dat we gaan kijken in ons gemeentelijk wagenpark welke auto's daarvoor zouden geschikt zijn om in het deelwagensysteem te gaan intercorporeren. En dan natuurlijk ook de communicatie en sensibilisering om dat, die deelwagens, ja, om dat een succes te laten worden. Bijkomende modules waar wij op ingetekend hebben of gaan intekenen bij IOK. Dat is een quickscan van oké, waar, hoeveel moet dat zijn? Waar zijn de beste locaties? Ja, het Mobi-punt zal sowieso een goede locatie zijn. En we zijn al aan het, we zitten ook met dat masterplan, waar we dus extra gaan kijken waar dat de meest geschikte plaats zal zijn. En dan gaan wij ten tweede dus IOK, dus we hebben die aanbesteding lopende en volgende week gaat die partner, waar ze uiteindelijk mee in zee gaan, die gaat gekend worden. Wij weten die zelf ook nog niet, want uiteindelijk moet er nog altijd de mogelijkheid zijn om in beroep te gaan tegen in kader van die procedure. Dus volgende week gaan wij weten wie dat de partner is die IOK aanstelt in kader van een raamcontract. En dan zal dat vermoedelijk op de gemeenteraad van september, zullen wij dan hier goedkeuring vragen om dat raamcontract in te stappen, zodanig dat we dan effectief ook aan de slag kunnen gaan met het autodelen op gemeentelijk niveau, dus los van hetgeen dat in de vervoersregioraad gaat georganiseerd worden. Ten derde, dat sluit daar misschien wel een stuk bij aan, zijn wij ook de parkeerverordening aan het herschrijven. En een van de punten die daarin komt, is dat wij ook in die grotere projecten, dat gaat niet alleen voor verkavelingen, maar ook in grotere bouwprojecten. En bijvoorbeeld, ik zeg nu maar, de Zillelanden. Om daar ook die deelwagensystemen te gaan inbouwen. Maar dat moet in die verordening ingegoten worden. Want het grote discussiepunt daar is, één deelwagen, hoeveel parkeerplaatsen kun je daar al dan niet voor gaan vrijstellen. Dus dat is een beetje een discussie en daar krijgen wij van de verschillende mensen en de verschillende initiatiefnemers die daarmee bezig zijn, heel andere antwoorden. En dat gaat van 4 parkeerplaatsen tot 12 parkeerplaatsen. Dus we zijn eigenlijk dus op 3 niveaus bezig met dat autodelen. Dus de vervoersregioraad, in kader van de Mobi-punten. Het raamcontract met IOK, dat vermoedelijk in september op de gemeenteraad gaat komen. En dan de parkeerverordening die we hopelijk eind dit jaar ook rond hebben en waar dat ook in gaat gecorporeerd zijn.
Oké, Koen.
Hoe komt het dat in de buurgemeente dan veel sneller dat systeem in werking kan treden? En dat daar zijn steden bij, maar ook kleinere gemeenten, allemaal ons omleed. Hoe komt het dat daar het systeem al in voegen is en dat het bij ons dan blijkbaar zo'n hele lange weg is?
We hebben gekozen voor IOK. Waarom? Omdat het ook daar hangt een financieel plaatje aan. Als je dat niet goed communiceert en je gaat dat niet goed organiseren, als die wagen stilstaat en er wordt niet gebruikt, is dat een enorme kost voor de gemeente. En dat risico willen we toch wel beperken en we willen er toch wel voor zorgen dat die dan ook effectief gaat gebruikt worden. En daarom was dat raamcontract met IOK voor ons denk ik een betere piste dan het zelf initiatief te gaan nemen. Zeker in kader van de vervoersregioraden, waar je met zoveel belangen zit en dat we zien dat we, het zou onlogisch zijn. Vermoedelijk gaat dat Cambio zijn, denk ik ook in de Vlaamse vervoerregioraad, maar er zijn ook nog andere spelers op de markt. Dus het zou zinloos zijn dat we hier aan het gemeentehuis bijvoorbeeld een Cambio-wagen hebben en dat er dan aan het Mobi-punt daar weer een andere partner. Dus we willen dat allemaal gewoon stroomlijnen en we gaan dat via IOK doen.
En staat er een termijn op tegen wanneer dat uiteindelijk in voegen kan gaan?
Zodra dat raamcontract vermoedelijk in september goedgekeurd wordt op de gemeenteraad, kunnen we daar effectief mee aan de slag. Dan weten wij bij welke partners dat wij moeten gaan aanleunen om dat allemaal op te starten. Hè.
En als je dan weet waar je gaat aanleunen, heb je dan een idee welke termijn dat dan effectief in voegen gaat gaan?
In kader van het raamcontract gaat dat veel sneller dan dat we dat zelf allemaal moeten nemen. Dus ik hoop heel snel.
Nou, uw antwoord op mijn vorige vraag van 2,5 jaar geleden, dezelfde vraag, maar 2,5 jaar geleden was dat we eerst bij de bevolking gingen polsen of er wel nood was. Dat is niet meer nodig geweest dan.
Er is COVID tussengereden en ondertussen hebben we die opportuniteit via IOK. En dat gaat ook, de communicatie gaat ook van daaruit gestart worden. Dat gaat ook dat wordt een heel systeem opgezet om dat op een goede manier te gaan communiceren en te gaan participeren.
Voldoende, Koen?
Ja, doe maar.
Voor dit punt, we blijven bij u voor de geothermie.
Ja, geothermie, ook een vraag die ik een drietal jaar geleden gesteld heb. Toen was net het project van de geothermie gestopt of on hold gezet. Ondertussen verneem ik dat dat wel terug is opgestart, maar dan in een kleiner, op kleinere schaal en voor een kleinere bediening. Ja, mijn vraag is simpel. Wat is de stand van zaken in het dossier van de geothermie?
Schepelooi.
Ja. Ja, Koen, dankjewel. Voor de vraag over de geothermie, denk dat een belangrijk groot project is op ons grondgebied, waar dat we eigenlijk als gemeente slechts zijdelings bij betrokken zijn. Dus het is belangrijk dat er af en toe eens geïnformeerd wordt naar wat de stand van zaken juist is. Dus zoals dat gezegd is, het inderdaad in 2019, dus ondertussen al 3 jaar geleden, zijn er trillingen geweest en is het project stilgelegd. Het heeft dan eigenlijk 2 jaar stilgelegen, totdat het in 2021 terug is opgestart. In een opstart stond eigenlijk vooral in het teken van het verder onderzoeken de oorzaken van die trillingen, de werking van de centrale en hoe kunnen we dit in de toekomst verder vermijden. Dat is dan een jaar lang heeft men daar testen op gedaan, heeft men ook de seismografische waarnemingen en waarnemingsinstrumenten verder uitgebreid. Er is daar ook tussendoor wat over gecommuniceerd met de burgers. Ondertussen zijn we een hoop testfase verder. En is het zo dat op dit moment men onderzoek doet naar de druk, de injectiedruk, dus het water dat men oppompt gaat er terug in. En het is die handeling, dat zal wel een pak technischer zijn dan dat ik het nu laat uitschijnen, maar dus die handeling die veroorzaakt mogelijk trillingen. Dus men is er nu terug een jaar mee bezig. In dat jaar zijn er zeker aan de oppervlakte nauwelijks trillingen geweest. En het is nu de bedoeling eigenlijk, we zijn nu in testfase 9, er zijn er al 8 achter de rug, waarbij dat ze eigenlijk een constante injectiedruk gaan aanhouden en dat dan ook gaan monitoren. En dan in het najaar van dit jaar, dus na de zomer, wordt het nog verder opgevoerd en zullen ze langdurigere fase aan een hoger debiet pompen en injecteren. Om zo eigenlijk terug te kijken van ja, hoe reageert onze installatie daarop en welke impact is er daarvan op de ondergrond. Het water dat gedurende die testperiode eigenlijk wordt opgepompt, wordt gebruikt in het warmtenet van Vito en SCK. Dus dat is eigenlijk op dit moment de stand van zaken.
Ja, we hebben toen een aantal jaren geleden ook een aantal gebouwen en sites al voorzien om aan te sluiten in de toekomst op de geothermie. Ik neem aan dat dat nog altijd on hold gezet is, maar er is dan toen ook wel gezegd dat er binnen een aantal maanden door Fluvios en Vito zou gezocht worden naar een oplossing, een verduurzaming van die noodgascentrales die nu moeten gebruikt worden voor onder andere het zwembad. Is daar verder nog ontwikkelingen?
Ik denk dat je een onderscheid moet, alleen dat we op dit moment zover gekomen zijn dat we een onderscheid moeten maken tussen het geothermieproject. Hetgeen dan gaat over het effectief oppompen van warm water. En eigenlijk het opmaken van een warmteplan, waar we ondersteund worden door IOK. Dat warmteplan heeft inderdaad tot doel om een aantal clusters in onze gemeente, in ons centrum vooral, eigenlijk aan te duiden met potentiële grote warmtevragers. Dat zijn de usual suspects, dus de grote grote sites in ons centrum, het ziekenhuis, scholen, het zwembad onder andere. Daar zijn we volop mee bezig, dus in overleg om daar te kijken, ja, wat kan er eventueel, wat zit er op korte termijn eventueel aan te komen van nutswerken, waarbij dat we dan eigenlijk al toch de leidingen die nodig zijn om een warmtenet aan te leggen kunnen voorzien, zoals onder andere in het Centrum West het geval is. Maar wat betreft uw vraag over de verduurzaming en dus het feit dat er inderdaad destijds bepaalde sites zijn voorzien om aan te sluiten op de geothermie, is het zo dat wij daar denk ik, ik zal niet zeggen maandelijks, maar toch op zeer regelmatige basis, de 2 betrokken partijen, zijn de Fluvius en Vito, er ook wel eens aan herinneren dat er een vergunning op die installatie zit en dat er dus ook een oplossing voor moet gezocht worden, die op dit moment nog niet gevonden is.
Oké, goed. We blijven. In februari 2019 was het antwoord van de schepen over die verduurzaming van de tijdelijke gasinstallaties binnen een aantal maanden zal samen met de raadsleden bekeken worden wat daar de voortgang van is. Maar sinds februari 2019 hebben we er wel niks meer van gehoord.
Maar dat was ik dan nog niet.
Nee, dat was niet uw antwoord inderdaad. maar wel van de schepen die toen moesten antwoorden.
Goed, het jeugdhuis.
Ja, we lezen in de pers dat blijkbaar de locatie van het nieuwe jeugdhuis vast ligt. Dat zou gebouwd worden naast het skate of op de terreinen van het skatepark of naast het skatepark. Mijn vraag is daar, is die beslissing definitief? Hoe en door welke instantie is die locatie bepaald? En is die plaatsbepaling ook onderdeel geweest van het participatieproject rond het nieuwe jeugdhuis?
Geep de Groof.
Dankjewel Koen. Ik ga citeren naar de gemeenteraad van 13 september 2021. Er was een vraag in verband met de locatie van het jeugdhuis in verband met het skatepark. En ik ga er een paar zinnetjes uitnemen. Wordt dus gekeken naar de locatie...
Iets dichter bij de micro, alsjeblieft.
Ja.
Ja, zie.
Er wordt dus gekeken naar een locatie in de buurt van het skatepark als nieuwe locatie van het jeugdhuis. Zo kan men het nieuwe jeugdhuis nog beter integreren op de vrije tijdsite van de Nuit. Het zou ook een win-win situatie moeten worden. Een beetje verder, deze beslissing is in die mate definitief dat ze de meest complementaire oplossing is voor de uitkomsten van de bevragingen die men reeds heeft gedaan binnen de jeugdraad. De jongerenkern van Jeugdhuis TD, de raad van bestuur van Jeugdhuis TD, de projectvrijwilligers van Project M, de EVA Jeugd en Sport en toen, in september, recent ook de skaters. Er zou een lastenboek worden opgemaakt in de richting van een studie- en ontwerpbureau en in deze fase wordt er dan bekeken welke locatie het meest aangewezen is. Op dit moment kijkt men hiervoor naar een locatie in de buurt van het skatepark. En uiteraard koppelen wij alle verdere stappen die men in dit dossier neemt terug met de Raad van Bestuur van Jeugdhuis TD en binnen de EVA Jeugd en Sport. Dan hebben we vorige maand mei ook nog een raadcommissie Mens en Leven gehad, waar dat ook nog eens kort is toegelicht geweest in een aantal slides. In 2020 zijn we gestart van 5 scenario's als mogelijke locaties voor het nieuwe jeugdhuis. Op het huidige grasveld van het jeugdhuis, op de Siede de Zwaan, langs het verkeerspark aan de oude BKO, langs de sporthal, en op de locatie van het skatepark met de looptalu, de sportbox en de parking. Er is uiteindelijk gekozen voor 1 onderzoeksgebied, zijn het skatepark, talu, sportbox, parking, met positieve adviezen van de EVA, de jeugdraad en het jeugdhuis. En ook binnen het beleid had deze locatie de voorkeur. Waarom had deze locatie de voorkeur? Het ligt niet veel verder van het centrum dan de huidige locatie en dat werd toch door heel wat van de bevragers als belangrijk aangegeven dat het liefst in het centrum was en als het dan toch niet in het centrum kon, toch liefst niet zo ver, niet verder van het centrum als de huidige locatie. Er zou een integratie kunnen gebeuren met het sportveld en het skatepark. De nabijheid van parking is een positief gegeven, sociale cohesie, zichtbaarheid van het jeugdhuis, sociale controle. Het gebied is ook eigendom van de gemeente, wat het ook weer wat makkelijker maakt en het is direct beschikbaar. En er kan een verbinding worden gevormd tussen de academie, tussen sport, tussen vrije tijd en het centrum van onze gemeente. Is die locatie definitief? Nee natuurlijk, want het zal pas definitief worden als het ontwerp zal worden goedgekeurd. Op dit moment zitten we nog in de onderzoeksfase richting het lastenboek voor het studie- en ontwerpbureau. Het laatste deel van de informatieverzameling is de enquête geweest die specifiek richting de jeugd werd georganiseerd. Die onder andere via de scholen werd verspreid. En de samenvatting en de conclusies hiervan gaan normaal gezien deze week klaar zijn. Is deze locatie definitief? Ja, op dit moment is dit het afgesproken zoekgebied na 2 jaar afwegen. En het is de beste locatie die we op dit moment voorhanden hebben binnen het eigen patrimonium. Hoe en door welke instantie is deze locatie bepaald? Ja, via bevragingen aan jeugdraad, jeugdhuis, jongerenkern, projectvrijwilligers, EVA Jeugd en Sport en de skaters. En die kunnen er zich allemaal, mits een aantal randvoorwaarden, uiteraard wel in vinden. En verder is dat opgenomen door de dienst Jeugd en Sport en de dienst Patrimonium en het Schepencollege. Is of was de locatie onderdeel van het participatietraject? Uiteraard. Zeker in de eerste fases. En we hebben met natuurlijk een randbemerking erbij dat we vooral gekeken hebben naar locaties die reeds in het bezit zijn van het gemeentebestuur, want dat was wel een van de uitgangspunten. We vertrekken vanuit een locatie die we al in eigendom hebben. En dan denk ik dat ik uw vraag heb beantwoord.
Voldoende goed.
Je zit er u ook van bewust dat het nieuwe jeugdhuis, als dat zou gebouwd worden op de site van het skatepark, dat dat dan op hele korte afstand staat van de jongereninstelling? Een instelling waar een 100-tal kwetsbare jongeren zitten, die dan op minder dan 100 meter van, er wordt toch wel eens lawaai gemaakt in het luchthuis, in het
jeugdhuis. Er worden wel eens festivalletjes gedaan in de zomer. De muziek is luid. Ik vind het dan een beetje cynisch dat je gaat verhuizen van jeugdhuis, omdat de appartementsbewoners geen last meer zou hebben van het lawaai. Maar dat je naar gaat verhuizen naar mensen die dat echt wel niet kunnen gebruiken. Hè. Mensen die daar een tijdje uit de maatschappij zijn gehaald, kinderen tussen 12 en 18, die daar tot rust moeten komen, is dan wel opportun om daar ten eerste het jeugdhuis te plaatsen. Ten tweede, zou het niet van fatsoen getuigen om tenminste de mensen van de jongereninstelling te contacteren? Je gaat het wel aan de skaters vragen en je gaat het aan die mensen vragen en je gaat het aan die mensen vragen. Maar is het niet belangrijk dat het gebouw daarnaast, waar op minder dan 100 meter 100 jongeren zitten, is het dan niet belangrijk dat je met de directie van de jongereninstelling gaat praten om te vragen wat zij daarvan vinden? Of om tenminste voor te stellen van dat gaan wij doen?
Ja, uiteraard. Hè, een zeer, zeer terechte opmerking die we zeker moeten meenemen en die we trouwens al meenemen binnen het verder traject. Er is al informeel contact geweest, maar we moeten inderdaad in het verder traject, nu na dat we de enquête hebben geanalyseerd, gaat het volgende deel van het traject starten en daar zit onder andere een contact in met de nabijgelegen gemeenschapsinstelling.
Maar je laat het al in de pers verschijnen. Hè? De directie van de jongereninstelling moet in de pers lezen dat naast hun instelling een jeugdhuis komt. En er is geen formeel contact geweest, maar ook geen informeel contact.
Ja, het informeel contact...
Er is geen contact geweest met de directie van de jongereninstelling. Nul, Hans, nul.
Ja, ik heb die in elk geval laten bevragen.
Alle stakeholders worden bevraagd,
ja.
De jeugd wordt bevraagd, en
inderdaad.
De mensen daar rond worden bevraagd, en de bewoners worden bevraagd. Maar misschien is dat toch een heel belangrijke factor daar.
Maar dat hebben we ook gedaan. Hè. Ik heb laten bevragen wat er aan de achterkant van de gemeenschapsinstelling zich bevond. Hè, om dan zeker een beeld te krijgen van of dat daar, als daar slaaplokalen zouden gelegen zijn, dat een totaal ander gegeven geweest natuurlijk. En die informele bevraging is er gebeurd. Daar hebben we ook een antwoord op gekregen in het verdere traject. Want die vraag dateert ondertussen al van... nu moet ik liegen, eind 2019, begin 2020. Nu met dat gegevens hebben we wel verder gegaan. En uiteraard wordt in het verdere participatietraject de naaste buur ook mee opgenomen. Uiteraard.
Een beetje de verkeerde volgorde. Hè. Het eerst in de pers laten komen, de locatie ligt vast, daar komt een nieuwe jeugdhuis. Vind ik het dan niet een beetje normaal dat de directie van de jongereninstelling die daarnaast is, dat die verschieten, dat ze in de pers moeten lezen, oei... Er komt op een hele kleine afstand, want jij hebt blijkbaar laten navragen, ik weet niet hoe of wat, maar misschien zou dat niet slecht geweest zijn om met een plan bij een directeur of de onderdirecteur te gaan van de jongereninstelling, om effectief eens te kijken aan hoe ver ligt dat van de slaapplaatsen van de mensen. Hè? Want dat is heel kort bij, hè? Heel kort bij.
Ja, dat kan, maar we hebben op dit moment nog
geen plan. Het is heel knap dat je de mensen van de appartementen wil beschermen tegen lawaai en je jeugdhuis verhuist. Maar je gaat nu lawaai en ambiance veroorzaken op een plaats. Je kunt geen slechter publiek denken om lawaai en fuiven en luide muziek te spelen.
Ja, kijk, we hebben nu alle informatie verzameld waar we mee een plan gaan maken. En met dat plan kunnen we uiteraard verder. Er is op dit moment ook nog gewoon geen plan, hè?
Ja, maar uw informatie,
want we moeten uiteraard
informatie is onvolledig. Als je naar een van de belangrijkste stakeholders niet gaat, dan is uw informatie onvolledig. Dan heb je werk niet goed gedaan.
De jeugd van Molles, maar kom.
Alsjeblieft.
Ik denk dat de belangrijkste stakeholder in deze de jeugd van Molles.
Op Mols grondgebied, waar jij schepen bent, wonen nu 100 kwetsbare jongeren. Ik denk dat die ook meetellen.
Ja, uiteraard.
Jij bent schepen van jeugd. Er zitten 100 mensen tussen 12 en 18 in die jongereninstelling.
Klopt.
Beetje straf dat je dan zegt van de jeugd van Mol is belangrijk. Dat zijn er ook 100, hè?
Ja, natuurlijk, absoluut. En ik zeg ook niet dat ze helemaal niet belangrijk zijn. Dat heb ik niet gezegd, hè.
Dan misschien van het patrimonium toch een stukje aanvullen, Koen. En ik vind het is nu niet de kort door een bocht, maar je weet ook wel dat, denk ik, de zaal van Jeugdhuis Idee, en dat kunnen ook wel, denk ik, de collega's ook wel beamen uit het verleden, was natuurlijk ook akoestisch, qua isolatie, ook niet iets wat een moderne nieuwe zaal zou hebben. Hè. Dus waar dat je eigenlijk ook een nieuwe zaal zet, is het uiteraard uiterst belangrijk dat de polyvalente zaal die je daar gaat creëren, dat die naar geluidsnormen, naar akoestiek toe, zou ik zeggen, de hoogste normen gaat dragen. En dat was absoluut niet het geval in de vorige zaal. Dat waren zelfs, denk ik, balken, ijzeren balken die gewoon door het gans gebouw doorgingen, waardoor dat de trillingen van de muziek ook enorm versterkt werden. Dus het ene verhaal is uiteraard het andere niet. Het is een belangrijk aandachtspunt, dat uiteraard geluidsoverlast, denk ik, is voor iedereen gewoon een heel heikel punt. Ik denk dat het voor iedereen heel belangrijk is dat we daar goede maatregelen nemen. Daarom zijn er ook geluidsbeperkingen en andere zaken. Maar in deze biedt natuurlijk de nieuwbouw, waar je zowel naar duurzaamheid toe, inderdaad ook de nieuwste technieken kunt gaan doen, als naar geluid, kunt je natuurlijk ook al superveel mee opvangen. Hè. Dat is ook nog een randbemerking. Maar voor de rest, ik heb inderdaad ook af en toe overleg met de directeur. En ik zal met veel plezier daar uiteraard in een volgend overleg. Nu tijdens COVID is het inderdaad ook een stuk minder geweest. Dat ook nog verder aanhalen. Maar er kan dus denk ik zeer veel naar geluid toe. En dat het een bijzondere ligging was. En het feit dat men ook al een bevraging gedaan heeft waar het er juist bevond, toont ook wel aan dat we uiteraard daar ook wel terdege van bewust zijn. Het zoekgebied is natuurlijk ook nog groter. Een jeugdhuis heeft verschillende functies. Een inplanning kan altijd op verstandige manieren ook nog gebeuren. En dat zal onze dienst ook zo doen. Het is een hele grote opportuniteit, denk ik, dat we vooral dat in een nieuwbouw kunnen doen, omdat je daar naar akoestische isolatie het verschil heel erg kunt maken.
Ja, akoestische isolatie is één ding, maar er zijn ook heel veel buitenactiviteiten. Er loopt ook altijd heel veel jeugd daar buiten. Het geluid hoort er sowieso buiten, als er fouten zijn, festivals, dus altijd. En dan lijkt het me wel heel, heel, heel slecht om dat op die locatie te doen. En bovendien, ik blijf het herhalen, als je niet de directie van de jongereninstelling, een van de grootste instellingen op heel uw grondgebied, niet eens contacteert om uw plannen te gaan voorleggen van hier komt misschien het jeugdhuis. Ik vind dat een ongelooflijk gebrek aan fatsoen.
Ja, maar we hebben voor alle duidelijkheid die plannen ook nog niet uitgetekend. Hè?
Goed, maar ik denk het punt is gemaakt, Koen. Ik denk dat het zeker wordt meegepikt in de volgende overlegmomenten die er ongetwijfeld nog zullen zijn. Mogen we uw punt afsluiten? Met u goed vinden gaan we dan over naar de verschillende punten die door de Open VLD Plus fractie werden geagendeerd. En Cindy, we beginnen bij u, de bedankdag voor de vrijwilligers.
Ja, dank u voorzitter. Ja, wij vernamen dus dat er op 16 juli een bedankdag ingepland staat voor de vrijwilligers van het vaccinatiecentrum Baldemore. Nu, tot voorbij dinsdag waren er heel wat vrijwilligers die nog geen uitnodiging mochten ontvangen. Tot op vandaag is daar ondertussen wel verandering in gekomen, maar we stellen ons wel nog de vraag of dat ondertussen iedereen zijn uitnodiging heeft ontvangen. Als ook 16 juli, dat valt in de zomervakantie, meer bepaald nog in bouwverlof. We vinden dat eigenlijk spijtig. Ten eerste de laatstijdige communicatie, dat is al in minder dan 3 weken. En dan ten tweede de gekozen periode. Wij vrezen dan eigenlijk ook dat er heel wat vrijwilligers zullen zijn die niet aanwezig kunnen zijn. En ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat we toch graag zouden hebben dat we op die vrijwilligers naar de toekomst toe terug kunnen rekenen.
Burgemeester.
Goed, misschien voor heel eventjes duiden, om voor alles goed in kaart te brengen. Het evenement wordt natuurlijk ook niet door de gemeente Mol georganiseerd, maar door Baldemore. We doen ook een stukje in een afwisseling en deze keer was het Dessel die het op zich ging nemen. Om inderdaad de mooie nieuwe site van Tableau was dan ook de bedoeling dat men het daaraan ging koppelen. En dus denk ik ook, het gemeentebestuur van Dessel was in deze een stukje aan aanzet om het te gaan organiseren. De maand juni. Ja, mei was sowieso te kort dag. De maand juni zit je met examens, maar ook wel met Graspop was zeker in Dessel ook wel daar op die locaties heel wat met zich meebrengt. En heeft daar denk ik de algemene directeur op een gegeven moment een datum van 16 juli geprikt. Waarom toch nog nu en niet in september, oktober? Omdat we vrezen. We zijn niet zeker, maar de kans is reëel dat er toch nog een keer moet gaan gevaccineerd gaan worden. Allee, we weten het natuurlijk niet zeker. De 85-plussers, dat is momenteel al aan de gang, maar het zou kunnen, ik heb vandaag nog ergens gehoord, denk ik, dat een of andere toch wel deskundige daarin zegt van dat de kans reëel is dat iedereen in het najaar nog eens het aanbod gaat krijgen om gevaccineerd te worden. Nu, de vrijwilligers zijn natuurlijk zeer gemengd, dat weet je ook, we hebben heel wat vrijwilligers, we hebben ook de vrijwilligers die dit jaar vrijwilliger geweest zijn, heeft men getracht te nodigen. En je weet dat er eind vorig jaar ook een groot vrijwilligersbedankdag was. Toen op Zilvermeer, denk ik, hè, dat we ook met de wandeling buiten en zo gedaan hebben. Dus eigenlijk was er geoordeeld, nu na de volgende vaccinatiegolf die we nog gedaan hadden, laat ons nog eens een event gaan organiseren om die vrijwilligers te danken, die al wel op heel wat andere manieren in de bloemetjes gezet zijn. We vinden dat heel belangrijk, we blijven dat ook belangrijk vinden. Dus als uw insteek is van, we vinden dat superbelangrijk, dan denk ik dat ik wel bijna namens iedereen hier kan bij aansluiten, dat we dat denk ik heel belangrijk vinden, dat we daar op willen blijven inzetten. Anderzijds, ik heb er zelf ook meegedraaid, ik ken ook heel wat vrijwilligers. Gelukkig maar voel ik ook aan dat dit niet de reden is voor de vrijwilligers die bedankdagen om daar naartoe te komen. Hè. Iedereen was zeer intrinsiek gemotiveerd om dat daar te gaan doen. Hebben allemaal daar samen voor gewerkt. Denk ik al tot nu toe voor een heel goed resultaat gezorgd. Dus ja, het is op korte termijn georganiseerd geweest. Een andere gemeente, maar dat wil ik ook al uit, heeft het nu op zich genomen om het een stukje mee te organiseren. Het komt er natuurlijk bij al het werk bij. Was het beter geweest dat het een aantal weken vroeger was? Zeker, ik denk dat de mensen een drietal weken van tevoren hun uitnodiging zullen gehad hebben. Heel wat medewerkers, vrijwilligers zijn ook 60-plussers, heel veel een aantal. Als je daar geweest bent, zult je dat ook zien. Dus ja, de meest ideale moment bestaat denk ik ook niet, maar alle begrip voor, dat voor een aantal mensen het bouwverlof ook niet het meest geschikte moment is. Het probleem was dat de beschikbaarheden van tableau, alles moest een beetje matchen. Dus ja, naar best vermogen heeft men dit getracht te organiseren en is men half juli terechtgekomen. Op andere manieren gaan we naar de toekomst toe onze vrijwilligers steeds blijven waarderen en erkennen. Niet alleen van het vaccinatiecentrum, maar alle vrijwilligers van onze gemeente. Maar ja, zo is het eigenlijk gekomen. We willen een tableau doen. Men heeft de beschikbaarheid van het tableau bekeken. Maar wou het zeker nog voor het najaar doen, omdat men dan de vrees heeft dat misschien de vrijwilligers toch terug meer ingeschakeld moeten worden. Dus we wouden dit eigenlijk al een stukje, ja, toch al gedaan hebben als afronding van een bepaalde ronde. En misschien, ja, dat daar weer een start van een nieuwe ronde moet komen. Dus dat zijn de redenen hoe dat het samengevallen is. En ja, langs geen kant heeft het ook maar iets met appreciatie naar vrijwilligers te maken of zo. Integendeel, en de duidelijkste appreciatie is dat ook weer dit in elkaar gestoken wordt. Daar was geen vraag van naar de vrijwilligers om dat te doen. Maar we hadden wel geoordeeld dat na december vorig jaar er toch weer heel wat mensen nog onbaatzuchtig vrijwilliger gebleven waren. Ze hebben een aantal weken geleden beslist van laat ons dat nog rond de zomer gaan doen. En is inderdaad op een gegeven moment een datum 16 juli tevoorschijn gekomen. Dus ja, zo is het gelopen. En het, ja, meer kan je daar niet over vertellen.
Kussen nu?
Maar als dat een aantal weken geleden al die gedachtegang was, die communicatie had veel sneller moeten uitgestuurd worden. Ja. Over die periode, natuurlijk, daar kan je nog over discussiëren, dat begrijp ik ook wel. Ja. Maar dat had gewoon veel vroeger uitgestuurd moeten worden. Hè.
Ja. Maar hoe, met alle eerlijkheid, we moeten natuurlijk, een aantal weken geleden is die beslissing genomen met de vier gemeentebesturen, met Balde en More, met het managementteam daar, om dat te gaan organiseren. Dan moet men een datum gaan prikken. Hey, daar zijn mensen aan het gemeentebestuur van Dessel die eigenlijk die opdracht nog extra aannemen in op zich ook al drukke tijden. Je moet eerst op een gegeven moment wel een datum hebben, een cateraar. Dat moet ook allemaal gewoon op punt staan, dan kun je gaan communiceren. En dan is natuurlijk wel de vraag van, ja, het feit dat het 16 juli is, als je dat nu twee weken vroeger gecommuniceerd had, zou het nog altijd 16 juli geweest zijn. Het is heel wat weken van tevoren is het bekendgemaakt, dus meer dan 3-4 weken. Ervaring leert soms ook, als je dingen 2-3 maanden van tevoren overmaakt, dat het dan soms nog iets te ver is. Allee, het had van mij gerust een aantal weken vroeger mogen geweest zijn, maar ik denk dat ze naar best vermogen zo snel mogelijk de uitnodiging laten vertrekken hebben, van het moment dat het ook heel duidelijk was hoe het kon doorgaan, waar het kon doorgaan, met hoeveel personen, wat de omstandigheden waren, wat men ook nog bij kan aanbieden binnen het budget. Maar ik zal zeker die opmerking meegeven, want het is ook niet vanuit de gemeente georganiseerd, maar aan de mensen die het organiseren van het managementteam van Balde More. En alleen naar de toekomst toe, dat men daar nog extra rekening mee gaat houden. Dus ik zal bij wijze van spreken uw vragen zal ik ook nog eens naar daar overbrengen, aan dokter Vrijstraten en zo, dat zij het ook in hun managementteam dat ook nog eens duidelijk kunnen bekijken en naar de toekomst toe dan op uw bezorgdheden mogelijk ook extra kunnen ingaan.
Dat is heel fijn, want vorig jaar in het najaar is er wel een save the date uitgestuurd geweest en die was dik 2,5 maanden op voorhand. Ja. Dus ja,
maar dan moet een datum
ook al komt er iets tussen, hè, dan ja, lijkt mij dat nog steeds geen probleem, hè, om dat te communiceren.
Oké, moet je al een datum hebben om een save the date te kunnen doorsturen.
Ja, oké, dank u.
Voldoende. We blijven bij uw fractie. Hans, Elkenboom.
Ja, dank u voorzitter. Ja, u weet dat wij eigenlijk als fractie al een aantal keer ons bezorgdheid in deze raad hebben geuit over de bomen die in onze gemeente gekapt worden. Door ondertussen heel wat initiatieven. We hebben de problematiek Molpostel aangekaart, maar ondertussen wordt ook in de Galbergen door de bosgroep gekapt. En toch wel tot ergernis van wat mensen. Nu, daar is nog communicatie over gepland, heb ik vernomen. Maar ondertussen heb ik ook wel vernomen dat er eigenlijk ook hier geen heraanplant is voorzien. En ja, als we dan die kappingen allemaal gaan opsommen, ja, dan wordt dat toch wel, dan gaat dat over een heel aanzienlijk aantal bomen. En dan vragen wij ons ook af hoe dat die cijfers zich vertalen van die kappingen naar het klimaatplan toe van onze gemeente. En ja, hoe dat wij dan eigenlijk op koers zitten nog voor dat klimaatplan, want ja, ik denk dat die bomen toch wel voor heel wat vermindering van de CO2-uitstoot kunnen zorgen. En ja, ik denk dat ook collega Pol daarnet nog eens even, of was het Koen denk ik, die daarnet informeerde naar wat met de diepe geothermie, ook dat was voorzien dat dat wat zou veroorzaken naar een inhaalbeweging toe voor die reductie van die CO2-uitstoot. En daarom dat wij eigenlijk ja, creatief op zoek zijn naar initiatieven die misschien toch daar een inhaalbeweging of voor een inhaalbeweging kunnen zorgen. We kennen natuurlijk allemaal de actie Behaagje Tuin van IOK, lovenswaardig initiatief. Maar we stellen vast dat binnen het werkingsgebied van IOK heel wat gemeenten ook nog andere initiatieven nemen. Ik heb ze hier voor de goede orde nog eens allemaal opgesomd. Maar spijtig genoeg ontbreekt onze gemeente in dat lijstje. En vandaar ons constructief voorstel. We hebben nu dikwijls genoeg, denk ik, de problematiek aangekaart. Maar ik denk dat ook de taak is van de oppositie om constructieve voorstellen te doen. Ons voorstel om ja, elk gezin een boom of een struik ter beschikking te stellen. En ja, met die actie, er is een voorbeeld trouwens, een heel goed voorbeeld in Loc-Christi, ik heb het even aangehaald. Om met die actie toch bomen aan te planten en mensen aan te zetten, gezinnen aan te zetten, om meer bomen aan te planten en te zorgen voor meer biodiversiteit, maar ook uiteraard te zorgen voor wat meer wapens tegen die CO2-uitstoot en de opwarming van onze allemaal dierbare aarde.
Schepelooi.
Dankjewel Hans. Dankjewel voor je vraag. Ik ben daar zeer blij mee, want die vraag heeft mij de geweldige opportuniteit om u mee te delen dat een aantal weken geleden het Schepencollege beslist heeft om in te stappen in het Thuis en Een Bomenproject van IOK. Dus op de volgende check van de website mag u een vink zetten en stapt onze gemeente daar gewoon bij. En dat past dan dus ook perfect in het plan, in de aanpak die wij hebben om private tuinen van onze burgers mee te activeren, zoals dat wij ook de tuinrangers hebben en de bomen voor de nieuwe inwoners, die vorig jaar toch een groot succes waren. Zullen nu ook eenmalig alle inwoners de kans krijgen om via IOK een boom te krijgen. Dus in dat opzicht werken wij samen met onze burgers verder aan de biodiversiteit en het klimaat robuust maken van onze tuinen.
Ja, Frederik, uiteraard ben ik daar heel blij mee dat dit voorstel ook al een stuk mee gehonoreerd wordt. Maar natuurlijk concreet weten we nog niet over welke aantallen dat het gaat. Hè, want u verwijst naar Iedereen een Boom. Die actie die had u al opgestart in het voorjaar. Hè. Ik denk dat dat 125 boompjes waren. Dat is uiteraard verdienstelijk. Maar dat staat natuurlijk nog in schril contrast met de aantallen die we eventueel zouden kunnen bereiken als we elk gezin een boom gaan geven. Hè. Dan spreek ik toch over 13.000, 15.000 bomen.
1 op 8 ongeveer, Hans. Dus wij in het 1001 bomenproject geven elk gezin de mogelijkheid voor een boom. De reden waarom dat wij nog niet meededen was omdat wij als grote gemeente ook wel eens wilden weten wat het impact daar juist van was. Zowel naar deelname, maar ook logistiek. Gemeentes als Geel hebben wel meegedaan. Geel en Herentals, denk ik. We hebben dus gekeken wat de respons daar was. En ongeveer 1 op de 8 maakt daar gebruik van. Dus 1 op de 8 gezinnen, dat levert toch wel een heel pak bomen op.
Dat zijn de getallen, neem ik aan, die u eigenlijk doorkrijgt uit de reacties in andere gemeenten. Of hoe moet ik dat zien?
Ja, dus Geel en Herentals hebben die actie al gedaan. En daaruit blijkt dat 1 op de 8... Dat is eigenlijk IOK toekomst. In de gemeentes die meegedaan hebben, blijkt dat ongeveer 1 op de 8 gezinnen gebruik maakt van het aanbod.
Is dat dan op per jaar of op langere termijn? Want
het is een eenmalige actie. Dus die actie, die eenmalig gebeurt, dus een 1 op de 8 gezinnen maken daar gebruik van. Natuurlijk betekent dat ook, die bomen die worden aangeplant en die zijn ook niet met de bedoeling is dat die blijven staan uiteraard. Wat dus ook de CO2-opname van die bomen vergroot. Daarnaast blijven we wel gewoon jaarlijks de nieuwe inwoners een boom aanbieden. En dat gaat dan toch gaan over 250 bomen per jaar.
Want ik vind dat zeker lovenswaardig. Nogmaals, we zijn blij met dit initiatief ook. Maar we gaan gezinnen oproepen inderdaad om bomen te planten. Nu, dat kan tweeledig zijn. Hè? We kunnen een oproep doen om te planten in eigen tuinen. Maar we kunnen ook, en dan gaan we waarschijnlijk een veel groter bereik hebben en een veel meer expansie van het bomenaantal kunnen realiseren als we op de plaatsen waar bomen gekapt werden ook toelaten dat we daar particulieren laten aanplanten. Ik denk aan de gebieden in Postel. Ik denk aan wat er nu aan bomen gekapt werd door de bosgroep in Gaalbergen. Dus er zijn wel mogelijkheden, denk ik, om ook daar nogmaals die aantallen op te drijven.
Dat klopt. Nu is het ook wel zo dat, ik zal met ANB en met de bosgroep wel bespreken, dat die aanplanten dan wel moeten passen binnen de goedgekeurde bosbeheersplannen waarin dat die kappingen passen natuurlijk. Maar op zich kan daar best een actie rond opgezet worden. De bosgroep heeft recent nog met de inwoners van Ginderbuiten een vrij succesvolle informatiewandeling gemaakt. Doorheen de Galbergen, waarin eigenlijk het bosbeheer in die site werd toegelicht. Maar dat werd zowel door de buurtbewoners als door de bosgroep, als door onze eigen diensten eigenlijk als heel erg positief ervaren. En ik denk ook dat dat wel iets is waar we misschien op kunnen verderbouwen. Twee, staat ook, denk ik dat we ook eens met ANB moeten kijken dat we misschien een postel ook iets gelijkaardigs kunnen doen. Dat eigenlijk een toelichting wordt gegeven over wat er juist allemaal speelt. En natuurlijk als er aanplanten gebeuren, en er zullen nog wel heraanplanten gebeuren, alleen duurt dat langer. Ik heb de gemeenteraad daarvoor, heb ik denk ik op een vraag van u geantwoord. Aan de reden waarom het soms lang duurt dat er heraangeplant wordt, is door de bodemgesteldheid van de gekapte bossen. Die dan gekapt worden omwille van het feit dat dat monocultuur is en dat er veel ziektes in die bomen zitten. Maar dat er ook voor zorgt dat dus de bodem daarvan eigenlijk te zuur is om die dus om te vormen naar een gemengd bos dat beter in staat is om om te gaan met de klimaatverandering. En dat er dus een aantal jaren later wel aanplanten gebeuren. Maar die dingen die staan beschreven in die bosbeheersplannen. En dat is misschien ook geen slecht idee dat we eens een keer met een delegatie van de gemeenteraad desnoods of met andere geïnteresseerden misschien daar toch eens een keer een wandeling maken, waarbij dat we dan toch die vragen kunnen stellen en die toelichting kunnen krijgen van ANB. Ik denk dat zij daar wel voor openstaan. Ik denk ook dat zij zeker open zullen staan. Ik moet hun de vraag stellen natuurlijk. Maar als zij draagvlak kunnen creëren voor hetgeen wat zij doen door mensen daar aanplanten te laten doen, dan denk ik dat geen enkel probleem zal zijn. Maar die vraag moet ik hen natuurlijk stellen.
Oké, Hans.
Ja, nog één vraag eigenlijk, want ja, op één vraag blijf ik dan toch een beetje op mijn honger zitten. Dus u zegt we gaan proberen daar een stimulans aan te geven, maar ondertussen hebben we wel in ons energie- en klimaatplan, energie- en klimaatactieplan, dat nauwelijks 9 maanden geleden hier op deze gemeenteraad werd goedgekeurd, op 13 september van vorig jaar, hebben we eigenlijk wel heel steile doelstellingen opgenomen. Met name dat we 40% aan CO2-uitstoot willen afbouwen met onze gemeente tegen 2030. Ja, we zijn 2022, dat is op nauwelijks 8 jaar. Dat is een zeer ambitieus doel. Dus mijn vraag is, hoe ver staan wij, laat ons zeggen, eind dit jaar, wordt dat gemonitord? Hè? Ik neem aan dat je dat minstens jaarlijks moet monitoren. Dan kijk ik uit naar de datum uiteraard van 13 september 2022. Dat is na de zomer. Ik begrijp dat u nu niet concreet kan zeggen wat uw vooruitgang is op dat vlak. Hè? Maar ik ga er wel vanuit dat wij in september met deze gemeenteraad, dus noods op commissievergaderingen, op de hoogte gehouden worden van onze vooruitgang. Want als ik zeg min 40% op 9 jaar, ja, dan moeten wij eigenlijk grosso modo 5% per jaar aan afbouw doen. En ik denk ook wat we weten inzake de diepe geothermie, want daar hadden we ook sterk op ingezet met z'n allen. Ja, dat zal waarschijnlijk ernstige vertraging oplopen, dat project. En de vraag is wat dat voor Mol uiteindelijk gaat opbrengen. En misschien wel meer voor Dessel. Dus ik kijk uit naar de ambitieuze doelstellingen die u gaat formuleren om dat resultaat te halen.
Dat klopt, Hans. En die rapportering die moet inderdaad gebeuren. Die zal ook dit najaar gebeuren. Dat zal niet, ja, ik denk niet dat dat datum op datum 13 september gaat zijn, maar alleszins dit jaar komt er nog een jaarlijkse monitoring van dat klimaatplan. Waar dat we dan inderdaad de stand van zaken zullen zien, waarbij dat we één onze uitstoot moeten verminderen en anderzijds natuurlijk maatregelen moeten nemen om de gevolgen van een uitstoot op te vangen. Die bomen horen bij de maatregelen om een uitstoot op te vangen. Wat betreft de verminderen van de uitstoot, ja, er zijn nog een heel aantal andere dingen die in het klimaatplan beschreven zijn, maar daar zullen wij, ik denk, op een commissievergadering op maandag 10 oktober, maar dat staat goed op in mijn agenda, zullen we die terugkoppeling doen om dan de monitoring formeel, denk ik, op de raad ook nog wel te brengen in oktober of november.
Goed, kunnen Dank. We daarmee het punt afsluiten. We blijven bij de Open VLD Plus fractie voor de 3 punten die Koen Boeks heeft geagendeerd. Koen, de openbare bebloeming om te
Dank u wel, voorzitter. Ja, in onze gemeente werden er een heleboel bloemen geplaatst, zowel een pot, hangpot of perkje. En uiteraard is dat een meerwaarde en dat steunen wij natuurlijk. Maar toch willen we een paar vragen stellen. Ten eerste, gebruikt de gemeente voor deze bloemen pitbouwwater of regenwater? En indien dit over regenwater gaat, is er dan genoeg voorradig? Beschikt de gemeente over genoeg opvangcapaciteit? Is er de mogelijkheid om in meer opvangcapaciteit te voorzien? En dan een, denk ik, een heel belangrijke vraag. Indien het onderhoud van deze bloemen uitbesteed wordt aan een derde, wat zijn dan de voorwaarden in verband met de gunningscriteria in verband met het regenwater?
Schiplooi.
Dankjewel, Koen. Ik denk dat er in uw vraag een onderscheid moet gemaakt worden tussen de bloemen in potten en hangtoestanden en de perken. De bloemen in het centrum die in de toren staan en in de bloempotten zitten, die zijn uitbesteed aan een aannemer die ook het watergeven doet. De perken die zijn natuurlijk in eigen onderhoud. Nu, voor beide wordt geen pitbouwwater gebruikt om die water te geven. De bloemen in de hanging baskets, zoals het dan met een Engels woord heet, dus de hangende manden, die worden bewaterd met regenwater en als dat op is met kanaalwater. Dat is ontbevestigd door de onderaannemer die dat doet. Onze eigen perken geven wij in principe water met effluent water, maar dat is bij een overeenkomst met Aquafin. En als dat niet verradig is, bekijken we de piste om te werken met kanaalwater, om zo op die manier pitbouwwater te vermijden. Regenwater gebruiken wij daar niet voor. Als ik over uw vragen ga, regenwater wordt dus niet gebruikt, dus is dat dan voldoende voorradig? Ja, dat is in C niet relevant in deze, want we gebruiken het niet. Opvangcapaciteit voor regenwater te bufferen hebben wij op dit moment niet, maar denk ik wel als wij vernieuwingen doen van ons patrimonium en echt grondige vernieuwingen, dat we daar ook één, minstens aan alle wettelijke voorwaarden zullen voldoen en misschien zelfs nog iets mee, maar dat moeten we dan bekijken, zodat we dat kunnen gebruiken. Maar nogmaals, we hebben overeenkomsten waarbij dat we niet afhankelijk willen zijn van regenwater, want dat zou ook kunnen opgeraken in droge periodes en dan zitten we daar ook wel mee vast. En wat betreft het onderhoud en het feit dat die uitbesteed zijn, volgens mij is daar geen voorwaarde opgenomen in verband met het gebruik van regenwater, maar het wordt dus gelukkig wel gedaan. Ik denk ook dat dat een heel goede opmerking is die dat we in de volgende keer, als we dat zouden heraanbesteden, zullen moeten opnemen.
Oké, dat denk ik wel, Schipper. Ik had er nog één vraag. In het geval dat de gouverneur een captatieverbod zou voorzien en u mag nimmer in de kanalen water halen, hoe gaat u dat dan oplossen?
Dat is een hele goede vraag, Koen. Dat zullen we dan moeten bekijken. Zolang als we als Aquafin blijft duren, kunnen we daar nog altijd recht voor effluent. Moest dat niet het geval zijn, dan hebben we echt een probleem.
Nou, ik kan me toch voorstellen dat we dan een boel water moeten hebben en die hebben we niet. En als we dan
maar natuurlijk, als er effluent is, dat is gezuiverd afvalwater, kunnen we dat blijven gebruiken, dat gaat er blijven zijn. Anderzijds, ja, dan moeten we bekijken, Koen. Dan is maar de vraag ook, ja, het captatieverbod, of dat in bevaarbare of onbevaarbare waterlopen is. Als het in onbevaarbare waterlopen is, kunnen we nog altijd in het kanaal terecht. Als het bevaarbare waterlopen zijn, ja, dan moeten we kijken. Maar dan moeten we kijken wat de aard van dat captatieverbod juist is. Maar alleszins is het wel de bedoeling om pitpaalwater zoveel mogelijk te mijden. Allee, dat kan echt de bedoeling zijn dat we drinkwater gebruiken om planten water te geven.
Zou er dan eventueel geen mogelijkheid zijn om aan openbare gebouwen extra opvangcapaciteit te voorzien voor regenwater? Of is dat geen optie?
Ik vrees een beetje dat het probleem niet gaat oplossen, omdat het over dergelijke grote hoeveelheden gaat. En de manier waarop ik dat zie, is dat we effectief, wanneer dat we dingen herbouwen, moeten we dan zien dat we echt grote putten regenwater voorzien die we op dit moment niet hebben. Als dat te kleine hoeveelheden zijn, dan vrees ik dat in een geval van droogte waarbij er een captatieverbod is, dat we ook er veel rap door gaan zitten. En dan is dat letterlijk een druppel op een hete plaat. Het is wel dat. Maar ik zie dat ook praktisch niet helemaal goed komen, aangezien dat wij met vrij grote citernes werken, moet het toch wel vrij grote opvangcapaciteit zijn. En dus dat zou dan praktisch eens moeten bekeken hoe dat we daar moeten doen. Dat zie ik op deze moment niet, Koen, maar dan moeten we het misschien nog wel eens een keer over hebben, dan, hoe dat jij dat dan ziet op een ander moment. En dan kunnen we eens kijken wat er eventueel mogelijkheden zijn.
Ja, als ik nog één ding mag toevoegen, het is misschien een optie om... Er was sprake van het bufferbekken dat er komt dan om het zwembad. Om daar eventueel de mogelijkheid te voorzien, ik weet het niet, misschien is dat een mogelijkheid.
Dat moet ik navragen, maar natuurlijk het bufferbekken, als het een lange periode van droogte is, vrees ik dat dat ook heel snel leeg zal zijn, omdat dat dient natuurlijk om water te infiltreren. Maar dat zijn inderdaad opties die moeten bekeken worden.
Goed, we blijven bij u, Koen. Glasinzameling?
Ik heb nog een aantal meldingen gekregen van mensen in Mol in de buurt ook, dat er toch nog steeds met de bakken van het glas wordt gegooid door het personeel van IOK en met het gevolg dat er veel gescheurde bakken zijn. Ik weet dat is op de gemeenteraad nog eens is aangekaart geweest, maar is misschien nog eens een mogelijkheid om dat eventueel nog eens te melden bij IOK om dat probleem misschien te kunnen oplossen?
Schepen?
Absoluut. Ik bedoel, we hebben dat al gedaan en we gaan dat blijven doen. Het gaat niet de bedoeling zijn dat er met die bakken gegooid wordt. Dat kost veel geld aan de Molse belastingbetaler. Dus het kan echt niet de bedoeling dat er mee gegooid wordt. Dus we gaan dat nogmaals doorgeven aan IOK. Om te kijken dat ze hun mensen erover informeren en zien. Want dat kan effectief niet.
En dan het laatste punt, de toiletten.
Ja, op het Scheepcollege van 2 juni heb ik gezien, onder punt 52, dat er een gunning en lastenvoorwaarden voor de huur en toiletten bij evenementen is opgesteld of is goedgekeurd geworden. Nu op de gemeenteraad van 30 mei heeft collega Ria Melis dat punt nog eens op de toegevoegde agenda gezet. Maar dat is niet aanvaard door Schepen Hurkmans. Wat spijtige zaak is natuurlijk. Het blijkt dat toch voor de gemeente zelf wel een mogelijkheid is, als ik het zo lees, voor Montmartre en Molfeest. Waren het niet beter geweest dat er misschien een beter overleg geweest was met de mensen van de horeca? Want ik moet me eerlijk stellen dat ik een aantal anonieme mensen meldingen heb gekregen van de horeca, waarin dat zij stellen dat zij liever niet worden geconfronteerd
dat zij moeten dienen voor die openbare toiletten. Dus dat de mensen bij hun liever niet naar de wc komen. Om een drie aantal argumenten. En dat is dat de toiletten niet worden proper achtergelaten. En dat als de mensen komen naar de wc, dat er ofwel niet wordt betaald in kleine mate dan, ofwel dat er niet was geconsumeerd. En dat door de drukte van de toiletbezoekers ook eventueel wel de service van de eigen klanten achteruit gaat. Dus mijn vraag is nu, is het naar de horeca toe over dat punt reeds een overleg geweest?
Kijk naar de schepenen, de Groof, Vurkmans.
Ja, ik ga heel even Koen toelichten dat dit nog niet op de ambijtvergadering besproken is geweest, maar wel Malfeest ook, hè. En dat we daar wel met horecamensen al over gesproken hebben nu. En dat er ook aangehaald is dat inderdaad horecazaken zelfs ook hun deur openzetten van de toiletten waar de mensen kunnen gaan. Maar los daarvan ga ik Hans nu even het woord geven, want dat is eigenlijk een punt van toerisme, wanneer dat het onze eigen evenementen zijn. En daarom ga ik nu Hans even het woord geven. Maar ik kan dat zeker ook nog terugkoppelen, hetgeen dat je vandaag gezegd hebt, hè, omdat je toch een aantal anoniemen, ik moet zeggen, die zijn niet tot bij mij gekomen van inwoners, maar ik wil dat zeker gerust op een ontbijtvergadering ook met de horeca mensen bespreken.
Scheep de Grof.
Dankjewel. Ja, wij voorzien... Ja, het is in het kader van het licht van Molfeest dat we de gunning en de lastvoorwaarden hebben goedgekeurd voor de huur van toiletten voor onze eigen evenementen. Ja, zoals we vorige gemeenteraad hebben aangehaald, voorzien wij geen toiletten voor evenementen die door andere organisaties worden georganiseerd. In het kader daarvan hebben we vorige maand negatief geantwoord op de vraag van collega raadslid Ria Melis om voor een welbepaalde externe organisatie die toiletten wel te voorzien. Waar het niet beter geweest om met de andere grote evenementen samen te zitten, welke in Mol doorgaan en dit te bespreken? Uiteraard gaan we de opmerking van vorige maand meenemen naar een overleg richting volgend jaar toe. En dan is het aan de organisator om te bekijken wat hij daarmee doet. Of we meteen alle grote en middelgrote evenementen in onze gehele gemeente moeten gaan samenzitten om het te hebben over toiletten, dat weet ik niet. We doen dat wel als een externe organisatie via de dienst toerisme de mogelijkheden komt aftoetsen voor de organisatie van een evenement in onze gemeente. Dan geven we meestal wel mee, als dat in het centrum is, dat ze moeten rekening houden voor elke locatie, dat er moet bekeken worden waar er afvoermogelijkheden zijn voor toiletten. Is een toilet wagen plaatsen ook geen preventieve maatregel om wildplassen tegen te gaan? Ja, uiteraard. Maar er hangt natuurlijk altijd een grote kostprijs aan vast. En daarom ligt verantwoordelijkheid bij de organisatoren van de evenementen zelf. We kunnen als gemeentebestuur die kost niet zomaar overnemen voor alle grote evenementen die in onze gemeente worden georganiseerd. Nu, als we als gemeentebestuur zelf iets organiseren, dan nemen we dat altijd mee in overweging. En we zorgen ook altijd ervoor dat er personeel bij die toiletten staat om ze mee schoon te maken. Ik heb het zelf daarnet in uw vraag ook al aangehaald dat dat niet altijd gebeurt. Dus wij zorgen altijd voor personeel om ze schoon te maken en ook voor sociale controle. Maar dat personeel kost natuurlijk ook altijd centen. En tegen wildplassen hebben we natuurlijk ook een sanctionerend beleid dat is opgenomen in het gasreglement. Je mag niet zomaar overal plassen. Waren het niet beter geweest om toiletwagens te plaatsen om de horeca te ontlasten? Je hebt daarnet al een paar andere argumenten aangehaald, maar in principe mogen als uitbater, en dan gaat het niet enkel over de horeca, maar ook over winkels en dergelijke, een aantal voorwaarden koppelen aan het gebruik van uw toilet. Bijvoorbeeld een vergoeding vragen of enkel de toegang verlenen aan klanten of wanneer er geconsumeerd wordt. Enkel en alleen wanneer het gaat om mensen die omwille van medische reden vragen het toilet te gebruiken, moet je dat altijd toestaan. En dat is een beetje de regelgeving. Dat is een beetje hoe wij ermee omgaan in elk geval.
Oké, Koen. Voldoende. Voilà, dan denk ik dat we aan het einde zijn gekomen van deze zitting. Misschien nog een praktische mededeling. We hebben allemaal de laatste maandag van juli vrijgehouden voor mogelijk een extra gemeenteraad. Ik begrijp van de burgemeester dat de kans groot is dat hij niet gaat doorgaan, maar dat het nog niet vaststaat.
Voorlopig nog niet, maar het kan natuurlijk nog altijd zijn dat er de volgende dagen een of ander iets boven komt, wat ook dringend zou moeten beslist worden, maar weet dat iedereen dat het in een agenda staat. Moest het wel zo zijn, zullen we uiteraard dan ook zo snel als mogelijk daar melding van geven.
Goed, in de veronderstelling dat die niet zal doorgaan, wens ik u een zeer aangename vakantie tegemoet. Hans wenst nog een vraag te stellen.
Ja, voorzitter. Allee, ik denk dat dat een goede zaak is dat er wordt getracht om geen raadszitting te organiseren. Maar mocht het nodig zijn, dan laat het decreet ook toe, hè, om eigenlijk een digitaal of mensen digitaal te laten inloggen. En ik denk dat...
Dat gaan we doen.
Maar dat is dat wat wordt... voorstel dan ook.
Dat gaan we doen.
Oké, sorry.
Ja. Prima. Dank aan u allen, dank aan het publiek en tot binnenkort.